Dames en heren, goedenavond. De bode heeft de deur gesloten. Eigenlijk ook een soort moment om aan te geven dat we deze informatieavond starten. Ik heet u allemaal nogmaals hartelijk welkom. Ik heb enkele mededelingen met betrekking tot vooral afwezigheid van die diverse mensen en wat vervangingen. In ieder geval afwezig en die zal ook niet komen, is de heer Visser nog steeds ziek. Meneer de Jong, die nog steeds geniet van zijn vaderschap en die komt pas, meen ik, na de zomervakantie terug. Dus die is er niet volop, om het zo maar te zeggen. We hebben het bericht van vereniging meneer Lok, maar hij zou eventueel kunnen komen nog. Ik weet bijna zeker dat de heer Teun Jacob Slop ons dadelijk zal... En mevrouw Hennis, die komen allebei denk ik nog, ter rechterzijde. En dan heb ik nog meneer Van Duin, die afwezig is en die wordt vervangen door de heer Rietveld. En dan heb ik tot slot de afwezigheid van meneer Schalk en die wordt vervangen door mevrouw Vermeulen. Allemaal welkom nogmaals. Ik kom tot het vaststellen van de agenda en daarmee doe ik u gelijk een voorstel. Ik wil raadsvoorstel 3, of pardon, wat genoemd staat onder 3, raadsvoorstel 2016-37, de tussenrapportage toekomstvisie Braafwassen, behandelen na punt 4 en 5. Dus er wordt eigenlijk, wat wordt dat dan, een nieuw punt 5 hè, in die zin. Ja. Maar ik wil dus eerst eigenlijk de woonvisie Friese Landen 2016 behandelen. Dat komt ook omdat ik ook een inspreekster heb. En daarna het raadsvoorstel 2016 aanvraag voorbereidingskrediet voor Scheluinen. En daar is ook een inspreker voor. Dus met uw welnemen wil ik het zo gaan doen voor vanavond. En dan zou ik voor eerst mevrouw De Jong uit Friesenburg hier willen verzoeken om in te spreken. Komt u maar helemaal vooraan. Gaat u gang, u krijgt 5 minuten.
Nou, dat red ik wel hoor.
Dus. Gaat u gang.
Goedenavond, mijn naam is Hedwig de Jonge Vonk. Ik ben geboren in Giesenburg en nog steeds woonachtig in Giesenburg. En dat wil ik heel graag zo houden. Wij willen stoppen met ons bedrijf en zijn op zoek gegaan naar een levensloopbestendige woning in Giesenburg. Helaas is er weinig te vinden in Giesenburg. Er ligt nog wel genoeg bouwgrond, wat al jaren braak ligt. Maar er zijn geen directe plannen om deze kavels uit te geven. Daarom heb ik samen met Michel Korevaar in februari van dit jaar een verzoek ingediend voor een collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor de ontwikkeling van bouwplan aan de Doetsevliet in Giesenburg. Hierover hebben we al een paar keer gesproken met Mirella Brienissen van de gemeente Giesenlanden. Graag wil ik het belang en de behoefte van dit plan kracht bijzetten door hier te spreken. In Giesenburg is de laatste jaren zeer weinig gebouwd, terwijl er wel heel veel behoefte aan is. Als voorbeeld de 2 ondereenkapwoningen die aan de Doetsevliet gebouwd worden. Waar wel 30 gegadigden voor waren, terwijl er maar 4 gezinnen van een woning toegewezen kregen. Heel veel starters, waaronder onze zoon en veel van zijn vrienden, wijken uit naar omringende plaatsen, omdat er in Giesenburg geen mogelijkheden zijn. Ook voor ouders... Ouderen is het moeilijk om in Giesenburg een geschikte woning te vinden, waaronder mijn schoonouders die naar Gorinchem zijn vertrokken. Uit de aanvraag voor de 2 ondereenkapwoningen spreekt dat voor zich dat er behoefte is ook voor gezinnen. In de omliggende plaatsen wordt volop gebouwd. Kijk naar Scheluinen, Hardingsveld, Gorinchem, Sliedrecht enzovoort enzovoort. Waarom dan in Giesenburg niet? Terwijl er behoefte aan is en er mogelijkheden zijn om te bouwen. Ook heel belangrijk is dat als je een dorp gezond wil houden qua scholen, winkels, sportactiviteiten, er voldoende gebouwd moet worden om de mensen te behouden en zo ook de voorzieningen te behouden. Toen wij met de CPO-plannen voor Giesenburg begonnen, kregen we gelijk heel veel reacties van mensen die in aanmerking willen komen voor een woning aan de Doetsevliet. Wij hebben al meer mensen die daar willen bouwen dan de 31 wooneenheden die daar mogelijk zijn. Graag zouden wij een CPO willen voor en door Giesenburgers. Ik hoop dat u beseft dat het telkens uitstellen van nieuwe woningen het dorp Giesenburg en alle bewoners van Giesenburg niet ten goede komt. Na het lezen van het contact van deze week heb ik nog meer vertrouwen in dat de gemeente met een positief antwoord komt. Bedankt dat ik mijn zegje heb mogen doen.
Dank u wel, mevrouw de Jonge. Blijft u even zitten, want het kan zomaar zijn dat raadsleden vragen aan u hebben over deze. Meneer Van Rijn, in eerste instantie. Meneer Gleerum ook. Gaat u gaan, meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. U zegt net dat u in gesprek bent met de gemeente om zo'n CPO te realiseren. Ja, hoe staat het daar dan mee? Gaat het dan niet door dat u hier inspreekt of zijn er al ideeën over?
Nou, er zijn nog geen ideeën over. We hebben wel er met...
Mevrouw de Jonge, ja, ik moet een beetje aan de orde. Ik denk normaal gesproken stellen de raadsleden allemaal dezelfde eerst een vraag.
Oh,
want het kan zomaar zijn... Nee, dat is niet zwerg. Help ik wel even herinneren.
Ja.
Dat had ik eerder bij u moeten zeggen.
Ja,
maar... Dus ik wil even de andere twee raadsleden die ook gevraagd okay. hebben. En dan krijgt u gelegenheid om antwoord te geven.
Ja,
meneer Vleren, gaat u gaan.
Mevrouw de Jonge, u had het over met en meneer Korenvaar. Hebt u een plan ingediend? En nou... Is het me niet helemaal duidelijk of dat een CPO-plan is voor 2 woningen of voor 31 woningen? Hoeveel? Kunt u dat uitleggen?
Meneer Van der Winkel.
Ja, dankjewel. Ik had dezelfde vraag als de heer Van Rijnen. Nog een tweede vraag. Dat is of u dit ook te bedden hebt gebracht in de enquête van de dorpsraad die onlangs is gehouden.
Mevrouw de Jonge. U krijgt het woord om antwoord te geven op alle drie de vragen.
Eerste meneer Verijn, ik had een brief geschreven en tot mijn schrik werd ik gelijk uitgenodigd door de gemeente. Dat vond ik zeer positief, dat was al binnen een week. Daar heb ik een gesprek gehad en toen zijn wij doorverwezen naar Mirelle Brienissen. En nou, die stond ook helemaal open voor het plan, maar de gemeente was nog wat terughoudend, omdat het plan vrij groot was en... In verband ook met de Wozoco in Gieselburg. Dus ze wist nog niet hoe of wat. Dus ze zei, jullie moeten wel eens gaan informeren of er meer mensen zijn die willen bouwen. Maar we hebben nog geen definitieve plannen om te bouwen. Nou ben ik een beetje de vraag ook vergeten. Dat was
het aantal.
Het aantal, hè, toch?
Om hoeveel woningen zou het dan gaan? Want
nou ja, we hebben al... er zijn daar... 31 wooneenheden die ingevuld kunnen worden. Maar we hebben al meer aanvragen als dat daar woningkavels zijn eigenlijk.
Dus als het in jullie ligt, bouw je het helemaal vol?
Bouw het gelijk helemaal vol, ja. En dan was de laatste vraag.
De vraag met betrekking tot de enquête.
Die hebben we allemaal ingevuld. En uit de enquête bleek ook wel hoeveel behoefte er is aan woningen in Gieselburg. Dus dat is, zeer duidelijk. Daar hebben we wel aan meegewerkt. Maar dit is een CPO-project. Is eigenlijk staat los van de dorpsraad.
Ter linker en rechterzijde nog aanvullende vragen? Nee? Dan dank u hartelijk voor uw inspreken. En zou ik willen verzoeken weer op de publieke tribune plaats te nemen.
Ja,
mevrouw de Jonge. Dank u wel. Dan wil ik direct overgaan tot de behandeling van het raadsvoorstel. Dat is de woonvisie Gieseland 2016, draadsveld 2016-53. Onder één mededeling. Wij zijn er recent achter gekomen, eigenlijk in de loop van deze dag, dat het raadsvoorstel een wat vreemde volgorde in zich had. Er is met knippen en plakken wat misgegaan of in het dupliceren. De griffier heeft vrij recent een versie 2.a in uw. In de raadsdigitaal neergezet. Het verandert niets aan de inhoud, maar soms mist u aansluiting op zinnen. Dat is eigenlijk de kern van het raadsvoorstel. En ik had uiteraard verwacht dat u dat al een opgevallen was. Wie mag ik het woord geven voor de woonvisie zoals voorligt? We hebben een mooie gelegenheid. En even de Minkelis. Dan geef meneer Van der Minkelis het eerst woord, maar niet nadat ik heb gemeld dat meneer Teunzak van Slop ook in ons midden is. Dank u wel. Meneer Van Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat was ons natuurlijk opgevallen over het raadsvoorstel, maar we dachten ons tot hoofdlijnen te beperken vandaag. Ja, wij vinden het een prachtig plan wat er nu voor ligt. Echt een visie wat nog een ding op hoofdlijn is en wat nader ingevuld gaat worden. En daar kijken we uiteraard met belangstelling, daar kijken we met belangstelling naar uit. We vinden het links en rechts wel een heel algemeen verhaal. Wilt u zeggen, ja, daar is het nu helemaal een visie voor. Een nadere concretisering moet nog plaatsvinden. Maar er zitten toch een paar puntjes in waar we het college graag nog even op willen bevragen. En dat is bijvoorbeeld de frases in de visie waar wordt verwezen naar... Andere plannen die in ontwikkeling zijn, zoals de duurzaamheidsnotitie en de omgevingsvisie. De goede luisteraar die zegt van, hey, heb je dat vorige week ook al niet opgemerkt bij de kadernoten? Ja, dat is juist. Dit is typisch zo'n stuk wat echt vraagt om een goede integrale doordenking. En er staat wat ons betreft net iets te vaak van, ja, daar komen we nog op terug, wordt nog ingevuld. Dus daar hebben we eigenlijk meteen een vraag over van, ja, hoe gaat dat er zo meteen nu uitzien? Dus de ontbrekende dingen waarnaar verwezen wordt, hoe zien we die zo meteen terug in bijvoorbeeld een 2.1 versie? De notitie of de visie zegt van dat de gemeente voortaan vooral faciliterend is en stimulerend. Nou, dat wordt door iedereen gewaardeerd, denken wij. Tegelijkertijd denken we ook dat de gemeente op onderdelen best meer haar nek zou mogen uitsteken. En met name op het gebied van duurzaamheid. Gewoon even wat vraagjes en waar wij mee zitten in dat licht. Dat is bijvoorbeeld in hoeverre dat de gemeente ook echt gaat stimuleren dat er bijvoorbeeld een ecologische wijk wordt gerealiseerd. In hoeverre heeft het college ook overwogen om duurzaamheidsverleningen voor particulieren in het leven te roepen. Er wordt ergens gerept van een klussubsidie. Nou, dat klinkt heel sympathiek, maar een duurzaamheidssubsidie zou natuurlijk ook een idee kunnen zijn. Of een subsidie als woningen aantoonbaar energiezuiniger worden gebouwd dan de bouwnorm. Het zijn misschien even los van de subsidies meteen prima insteken ook voor het CPO-project in wording in Giessenburg. Laat u echt eens verleiden om even een tandje verder te gaan dan normaal en probeer echt duurzaam te bouwen. Het zou geweldig zijn. Maar losstaan van ook als de CPO in Giessenburg of andere projecten zelf niet dat idee uitwerken, zou het ook geweldig zijn als het college, als de gemeente dat echt zou stimuleren en de burgers ook zou uitdagen om daar echt werk van te maken. Dan iets anders. Op weg hier naartoe reed ik nog weer over de Dorpsweg en Hoogblokland. En daar hebben we nog dat rijtje met seniorenwoningen, waar overigens nog één te koop bord op stond, zag ik zojuist. Ik herinner me een toezegging van de wethouder dat hij dat met kleurrijk wonen nog eens zou bespreken. En het roept ook de vraag op. Komen er in Gieselanden nog andere herstructureringsplannen of plannetjes, zoals destijds in Arkel en in Giessenburg? En misschien dat Dorpsweg en Hoogblokland zich er ook wel prima voor leent. Dus onze vraag is dat idee recent ook besproken in het overleg van de wethouder met kleurrijk wonen. Dan nog een heel actueel punt. Ik ben zojuist nat geregend. Plensbuien, waterberging. Dat is eigenlijk ook een onderwerp wat volop aandacht behoeft. Ja, is het nu in deze notitie of in deze visie of in de omgevingsvisie of duurzame notitie? Ik weet het niet. Maar het lijkt me in ieder geval de moeite waard om het hier te noemen. Het heeft echt wel alles te maken met het ontwikkelen van niet zozeer individuele woningen, maar zeker wel van wijken.
Heeft u daar een suggestie in of kunt u dat pakken in een vraag naar het college, meneer Van Mitten?
Het college in de verdere uitwerking van de visie maximaal aandacht wil besteden voor het thema waterberging. En de verdere detaillering die ontstaat dan wel op de tekentafel van het gemeentehuis. En dan een laatste vraag. En dat is, ik gaf net al aan wat algemeenheden in het verhaal te zien, terecht op zich ook. Maar het roept ook wel de vraag op, hoe worden wij nu als gemeenteraad de komende jaren bijgepraat over alle dingen die nog ingevuld moeten worden. Dus de terugkoppeling, er wordt gesproken van ja, we gaan nog verder met de dorpen in gesprek, we gaan nog met kleurrijk wonen, gaan we allerlei dingen doen. En er zijn nog dorpsraden die hebben nog geen enquête gehouden. Nou, dat snappen we allemaal tegelijkertijd. Van hoe worden we bijgepraat over de verdere ontwikkeling? Dankjewel.
Dankjewel. Ik steek even over naar meneer Slob. Ga die gang.
Dankjewel, de voorzitter. Een notitie, woonvisie op hoofdlijnen. De vraag die de CDA-fractie hierbij heeft, is al deels gesteld door de heer Van der Minkels van de ChristenUnie. Duurzaamheid, hoe vullen we dit in? Gaat dit aansluiten bij onze integrale visie van energie-neutraal? Daar graag meer duidelijkheid over in de toekomst, want in onze visie is het ook verstandig om bij nieuwbouw, CQ-aanpassingen, dan ook op dat punt visie te tonen en uitgangspunten ook te verwoorden. Dus in die zin een vraag of dat ook gaat gebeuren. Een kernvraag ook van het CDA is van de terugtredende overheid. Betekent dat in onze gemeente dat gemeente Gieselanden niet meer initiërend zou kunnen zijn? En wij kunnen ons als CDA, we hebben daar al eerder over met elkaar gesproken, wellicht toch voorstellen dat als het zich voordoet om daar in die zin niet alleen maar een terugtrekkende beweging te maken, maar soms ook maatschappelijke wensen, behoeften, omstandigheden te raden te nemen en daar toch de hand aan de ploeg te slaan. Graag daarover uw mening. Wij zijn benieuwd hoe de kernen, dorpsraden, bewoners, verenigingen en dergelijke betrokken blijven in het vervolgproces. Er wordt van gesproken. Ik denk, of wij denken, dat dit essentieel zou zijn voor de toekomst, hoe dat dit nader geduid gaat worden. Graag uw reactie daarop. Dank u wel.
Dank u wel. Ik steek er even over naar mevrouw Kist, die ook aangegeven in eerste termijn
woord wil voeren.
Ga u gang.
Het is een complimenten voor het stuk, meneer de voorzitter. Het getuigt van visie op de ontwikkelingen in de maatschappij en doet recht aan de veranderende rol die wij als gemeente willen hebben. In principe gaat geen enkele kern op slot. Er kan overal gebouwd worden en laten we vooral initiatieven aan de markt over. Vraag gericht bouwen wordt op die manier goed ingevuld. En wij hadden een paar vraagjes en die zijn inmiddels door de collega's gesteld. Dus daar wachten wij vanaf.
Dank u wel. En tenslotte meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Het zijn aardige bladzijden, maar er staan maar een paar dingen in onze mening. Het zijn inderdaad een visie. Ik sluit me daar wel aan bij wat de ChristenUnie zegt. Vrij algemeen. En we zijn stimulerend, faciliterend, maar verder doen we niet veel. Daar komt het eigenlijk op neer. En u heeft allerlei uitgangspunten. En u hoopt maar dat de bevolking dit initiatief neemt om dingen te gaan doen. En dan gaan wij wel faciliteren en stimuleren om daarmee door te gaan. Zo ook over de duurzaamheid waar al het een of andere over is gezegd. Er staat ook een aardige zin in van tevens willen wij starters de mogelijkheid bieden om te stimuleren dat er woningen worden gebouwd. En die wel zowel door senioren als starters aantrekkelijk zijn. Ja, fantastisch natuurlijk als u dat zo op een stuk schrijft. Maar wat gaat u dan daadwerkelijk daaraan doen om dat ook voor elkaar te krijgen? En daar sluit ik dan weer aan bij het CDA van in hoeverre blijven wij zo terughoudend en gaan wij zelf ook nog eens wat dingen ondernemen? En dan denk ik er anders over dan de VVD die zegt van laat de markt het maar doen. Want sommige mensen zijn niet in staat om het zelf te doen. En dan staat er ook zo'n aardig zinnetje van gezien het aantal aanbod grote dure woningen zijn wij terughoudend met het toevoegen aan deze dure woningen. Nou, de afgelopen raadsperiode hebben we eigenlijk alleen maar van dat soort stukken gekregen. Van bedrijfsgebouwen die omgezet worden tot woningen. En dat gaat meestal boven die 4 ton uit, zeg maar. Dus we kunnen er wel terughoudend in zijn, maar ik heb eigenlijk alleen maar in deze raadsperiode dit soort woningen zien toevoegen en minder in die andere sector. Dat was het ongeveer wel. Dank u wel.
Dank u wel. De wethouder in eerste termijn, meneer Van Houdingen, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Allereerst dank voor de per saldo heel positieve ontvangst die dit rapport krijgt in de raad. We hebben er zelf ambtelijk en bestuurlijk ook met plezier aan gewerkt. Het is niet allemaal nieuw en vernieuwend wat erin staat. Dat zou te veel eer zijn. Maar wat je ziet dat is dat de laatste jaren heeft zich in Gieselanden, maar ook landelijk, heb je een trend gezien waarbij de afstand tussen bestuurders en bestuurden gewoon verkleind is. Mensen meer betrokken zijn in een eerder stadium van allerlei processen, de dorpen en de belanghebbenden en omwonenden betrokken worden. En ja, dat zie je ook, zeker als het gaat om woningbouw hier in de gemeente, willen we daar heel erg, willen we bewust voorop lopen, ook met ons kerngericht werken in die beweging. Dus dit rapport is per definitie niet van achter het bureau bedacht, maar gewoon opgehaald bij dorpsraden, mensen wiens vak het is om huizen te kopen en te verkopen, die er heel erg veel zicht op hebben. En andere studies die er al lagen. En tegelijkertijd hoor ik ook wel de kritische opmerkingen van ja, het is wel erg op hoofdlijnen en globaal. Dat zal ik niet tegenspreken. Het is een visie, het is een verwachting. Je kiest voor jezelf een positie. Op basis van dit stuk wordt er geen enkel individueel project ter hand genomen natuurlijk. Dit is het raamwerk, de bril waardoor je kijkt naar die beweging en naar de behoeften en naar de plannen die er zijn en zullen komen. En dan is het heel goed om met elkaar af te stemmen. En dat is ook de bedoeling van zo'n document. Nou, kijken we daardoor zelf de bril naar. Dan blijkt gelijk dat er inderdaad toch wel een beetje tegenstellingen zijn. Met name vanuit de hoek van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Ook niet nieuw, ook in eerdere vergaderingen is dat wel ter sprake gekomen. Wordt heel nadrukkelijk gevraagd van ja, wij vinden toch eigenlijk dat de gemeente wel wat actiever zou mogen zijn. Wel wat meer de hand aan de ploeg zou mogen slaan. Niet te afwachtend. En het is niet zwart-wit. Het is niet zo dat we alleen maar initiatieven faciliteren. We faciliteren vooral initiatieven zoals dat hier beschreven staat. In enkele gevallen ja, kun je ook als gemeente wat actiever zijn. Omdat je ziet dat de markt, om die vage term maar te gebruiken, zijn rol onvoldoende oppakt. De mainstream, hoe moet ik dat zeggen, de overheersende, de heersende mening in de raad. Zoals ik die ook uit uw reactie opmaak, is toch wel dat we op deze manier op de goede weg zijn. En tegelijkertijd ja, heel veel oog moeten hebben voor de individuele omstandigheden van een bepaalde doelgroep, een bepaald perceel, een bepaalde dorpskern. Die gewoon steeds weer om maatwerk vragen.
Meneer Verheyen.
Ja, de wethouder zei net hè, dat we dat gaan stimuleren. Daar moeten we dan misschien een actieve rol in nemen. Dus als u nou zo'n voorbeeld hoort uit Giesenburg. Dan heeft hij een fout te horen gekregen, ja, we zitten ook nog met een Wozoco. Hè. Dat is dan weer zo'n reactie van eerst even op de rem en dan gaan kijken wat we kunnen doen. U zou ook kunnen zeggen, nou, fantastisch dat initiatief. We gaan eens kijken wat voor mogelijkheden er zijn, zonder nou gelijk op die rem te stappen.
Nee, u hebt mij niet op die rem horen stappen. Dat initiatief zijn we aan het bekijken. Maar dat gaat om een heel groot plan, dat gaat om heel veel geld, dat gaat om veel belangen. Dus u zult er begrip voor moeten hebben dat we niet in 2 of 4 weken tijd daar een klap op hebben kunnen en willen geven. Maar dat heeft zeer zeker onze positieve, aandacht. Dat klinkt veel te zwak. Ik was heel blij verrast toen die brief binnenkwam van ja, hier moeten we serieus naar gaan kijken. Nou, er zijn inmiddels een aantal gesprekken geweest van nou, wat bedoelen jullie dan precies en hoe zie je dat voor je? En daar gaat dan enige tijd overheen. Voordat dat tot een concreet voorstel leidt. In dat proces zitten we nu. De eerste vraag, en die zie je ook al vaker, is dat onderwerp hier te sprake geweest natuurlijk. De eerste vraag was van ja, we hebben ook een contract, we hebben ook verplichtingen met het plan van Omnivera. En er kan natuurlijk niet zo zijn dat we aan de andere kant van het dorp 30, 40 woningen gaan bouwen. Op het moment dat die woningen van Omnivera op de markt komen, dan zullen ze zich een beetje genept voelen door ons. Dus dat moeten we wel goed zien te zwaluwstaarten. Het huidig inzicht is overigens dat de woningen die in dat plan Omnivera gebouwd zullen gaan worden en de plan die in Doetsevliet 3 gebouwd zouden kunnen worden, dat die woningen niet in dezelfde categorie vallen zodat ze elkaar beconcurreren. Ook niet zwart-wit en het is ook geen hogere wiskunde, maar dat is op dit moment wel het idee. En dat heeft gegeven van nou ja, laten we er serieus toch mee in de gang gaan nu. En die uitwerking voordat het tot een concreet voorstel leidt aan het college en later weer de raad. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar het is zeker niet zo, mocht die mevrouw net die indruk gewekt hebben. Het is zeker niet zo dat we dat als gemeente op de stapel gelegd hebben van nou, we zullen nog wel eens kijken. Maar daar zijn we dus echt zorgvuldig mee bezig nu. Meneer Van der Minkelis, ik vond het wel aardig hoor. En dat ja, we zitten hier in een openbare raadsvergadering, dus we moeten eigenlijk ook geen dingen roepen die nog helemaal niet besproken en besloten zijn. Maar ik vond het heel aardig dat u vroeg van is er wel eens gedacht aan een ecologische wijk? Een van de ideeën, en dat moet allemaal nog verder uitgewerkt en doordacht worden, maar een van de ideeën met betrekking tot de invulling van de schoollocatie in Noorderloos, hè, waar ook al een ploegje zich warm loopt om een CPO te starten. De school die straks vrijkomt als het Noorderhuis gebouwd is. Daar is al wel geopperd van, hey, zullen we daar niet een aantal huizen neerzetten onder het motto nul op de meter. Dat is dan een project waar in Noorderloos zelf mensen enthousiast over zijn. Het moet allemaal nog bekeken worden of dat financieel wel realistisch en haalbaar is. En of de gemeente daar wel of niet aan bij wil dragen of voorwaarden aan wil verbinden. Want wij zijn degene die de grond uitgeven straks. Maar u bent niet de eerste, niet de enige, dat is geen verwijt natuurlijk. U bent niet de eerste en de enige die die suggestie doet. Er wordt links en rechts wordt daar al best over nagedacht. En op enig moment gaan die dingen ook echt gebeuren, is mijn overtuiging. Maar in samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers. De Dorpsweg in Hoogblokland, onlangs hebben we daar nog over gesproken. Er was contact met Kleurrijk Wonen over die seniorenwoningen waarvan men in Hoogblokland en u als raad kennelijk ook vindt van is dat nou zo'n mooie entree voor het dorp? Zou er niet wat anders of zou er niet wat beters kunnen? Daarover zijn we in gesprek met Kleurrijk Wonen. Ik kan en wil daar niet te ver op vooruit lopen, maar we zitten nu in de opstartfase van het overleg wat moet leiden tot prestatieafspraken in het najaar. Dus in de relatie tussen woningbouwcorporatie en college van BNW. En ik heb al heel nadrukkelijk aangegeven dat dit een van de onderwerpen zijn waar we dan afspraken over willen maken. Wat die afspraken weer zullen zijn, kan ik niet op vooruit lopen, want ja, afspraken maak je met z'n tweeën. Of er nog andere herstructureringsplannen zijn van Kleurrijk Wonen. Ik heb vandaag, gisteren, pas diagonaal door kunnen lezen hun openingsdocument voor dat overleg, voor die onderhandelingen ontvangen. En daar zitten qua nieuwbouwplannen liggen de ambities erg laag voor de komende paar jaar. Qua herstructurering zijn er ook geen voor de komende 3-4 jaar, even uit mijn hoofd, geen concrete plannen. En als u zegt in of buiten deze vergadering van ik weet wel een plekje waar nodig wat dan moet gebeuren, zeg ja, laat het weten, want dat overleg dat gaat starten en dan nemen we dat soort dingen mee. Over de waterberging, het terechte punt van zorg en een punt van aandacht. Ik liep zojuist nog om het gemeentehuis heen, want ik zou u die prachtige bloemen single laten zien, maar er kwam niemand. Maar je loopt daar echt te soppen in het grasveld. Nou ja, dat heeft alles te maken met die bui van vanmiddag. Wij zijn loyaal. Zonder meer zijn wij loyaal aan de eisen, de wensen, de criteria die het waterschap stelt. En ja, zij zijn deskundigen en verantwoordelijk voor de waterhoeveelheid en de afvoer. Ik zie daar geen probleem. Wat wel is, niet dat dat een probleem is, maar het is wel een punt van aandacht. Op het moment dat je grond in ontwikkeling gaat nemen, dan moet je een groter oppervlak voor water reserveren dan 10 of 20 jaar geleden. En dat gaat ten koste van de verkoopbare grond. Maar dat zijn binnen het grotere geheel zijn dat details. De gemeente heeft zelf geen eigen strikt beleid wat betreft de waterberging, maar we laten ons daarin leiden door het waterschap. En daar zit ook alle deskundigheid. Hoe u als raad wordt bijgepraat, het ging, terwijl u aan het woord was, net al een aantal keren door mijn hoofd, toen er ook over duurzaamheid en de verbinding die er is tussen dit document en de omgevingsvisie die we aan het opstellen zijn. Een ontwikkeling, een trend die je ziet, is dat we dingen, zaken, problemen, ontwikkelingen integraler willen bekijken dan dat we eerder wel deden. Dus dan had je een afdeling bouwvergunningen, je had een afdeling milieu en weer een ander loket voor de kapvergunningen en je had een vierde vergunning nodig voor de uitweg. Al die dingen waren gekokerd, men ergerde zich over en weer aan elkaar. Dat moest qua vergunning, qua proces, qua communicatie moesten die dingen gewoon integraler. Dat betekent ook dat het beleid en het beleidsdenken, ook financieel zul je dat zien. In de begroting, die dingen komen dichter bij elkaar, er komt meer overlap. Tegelijkertijd maakt het dat ook lastiger. Je kunt niet Als het gaat over de woonvisie, dan kun je niet het onderwerp isoleren in dit document. En alle andere documenten gaan per definitie over iets anders en vice versa. Ik bedoel, ja, dat is gewoon niet zo. In de omgevingsvisie, of als je een rapport hebt over, noem eens wat, sociale leefbaarheid, kwaliteit van de dorpen. Ja, daar staat dan ook weer iets in over wonen en de kwaliteit van de woningen. En dat grijpt steeds in elkaar. De kunst is, ambtelijk voor de schrijver van zo'n rapport, dat in de voetnoot de juiste verwijzingen opneemt. En de kunst voor u als raadslid is om al die rapporten te bewaren. Dat je dan even kunt spieken van hoe stond het daar ook alweer. En ja, dat is toch een wat andere, nieuwe manier van werken. Waar denk ik niet aan te ontkomen is. Als je ervoor kiest om niet in die strikte kokertjes te blijven denken. En daar willen we echt vanaf. Maar het wordt wel lastiger. Klopt, en tegelijkertijd ook mooier en beter, maar lastiger. En ja, dat zie je in dit rapport ook best wel terug. En hoe u als raad daarover wordt bijgepraat, ga ik nu niet vertellen. Ik wil wel refereren aan de afspraak die onlangs gemaakt is, dat er ergens na de zomer met elkaar een gesprek komt van hoe gaan we nou om, hè, in die relatie, in die rolverdeling tussen dorpsraden, belanghebbenden, dorpen, ondernemers, raad, college. En wie gaat nou waar over en hoe stem je dat af met elkaar? Ik denk dat dit onderwerp daar ook prima een plekje in zal kunnen vinden.
Wethouder, met permissie, u heeft nog drie raadsleden van vragen te beantwoorden.
Oh, ik zat al.
Dat u wat puntiger.
Ik zat al dwars door mijn lijstje.
Los van het onderwerp, dat best belangrijk is, maar ik duid het u even.
Mijn ervaring was wat anders. Ik ben haast aan het eind van het lijstje. Eén vraag die gesteld werd over de grotere, duurdere woning, of een opmerking meer eigenlijk, de heer Verijn. Mijn beleving is een andere. De plannen die we de laatste tijd voorbij hebben zien komen, er zaten een aantal grotere, duurdere woningen in. Maar er zaten ook plannen in van een oude boerderij waar men dan 2-3 appartementen in wil bouwen. 4 woningen in Giessenburg waar we grond voor uitgegeven hebben, waar we overigens bewust als college ervan hebben willen afzien om de maximale prijs daarvoor te vragen. Maar we hebben eisen gesteld aan de beeldkwaliteit en aan de maximale verkoopwaarde van die woningen. Die hebben we gemaximeerd. Als we die grond verkocht hadden en een aannemer de ruimte gegeven hadden om daar zo groot mogelijk op te bouwen, was de grondprijs misschien wel iets hoger geweest. Hebben we per se niet willen doen. Dat we zeggen, dit moeten eengezinswoningen worden in het aan de onderkant van het middendure segment en hoger zeker niet. En dus uw verwijt eigenlijk van nou alle plannen die ik voorbij zie komen, dat zijn woningen boven de 4 of de 5 ton, dat is strook volstrekt niet met mijn ervaring.
Het is niet zozeer een verwijt, maar u stelt het zo leuk in uw stuk en zo van ja, daar hebben we er genoeg van, dus daar horen we eigenlijk niks meer van bij. Maar we zien wel in het segment dat als mensen graag iets willen verbouwen of iets nieuws willen bouwen in een kavel, ja, dan zit het meestal boven die prijs. En dan gaat hij toch niet zeggen, nou, dat gaan we niet doen.
En nu zegt u weer, dan zit het meestal boven die prijs. Mijn gevoel is een volstrekt andere. Dat het zo in de notitie staat, betekent dat we als college de bouw van duurdere huizen niet zullen stimuleren.
Nee, maar dat stelt u. Maar ja, stimuleren, wat denkt u, wat doet u daarop? U gaat wel stimuleren de starterswoningen en de seniorenwoningen. Wat gaat u dan anders doen om dat andere niet te stimuleren en dat wel? Want dat zie ik helemaal niet.
Op het moment, binnen de mogelijkheden die we hebben, want we willen ook niet 100% daarop sturen. Hè, dus laat het initiatief een groot deel bij de markt, maar op het moment dat je wel mogelijkheden hebt als gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het uitgeven van de grond die vrijkomt doordat de oude gymzaal afgebroken wordt. Dan kunnen we bij het uitgeven van die grond voor woningbouw, kunnen we gewoon de eis stellen van nou, de huizen die erop komen, die mogen maximaal dat kosten. Precies wat we in Giessenburg ook gedaan hebben met die 4 woningen. En dus in die zin, we gaan niet bedisselen, maar daar waar mogelijkheden zijn, proberen we bij te sturen vanuit onze visie dat er behoefte is aan eengezinswoningen. Er is behoefte aan seniorenwoningen. We hechten heel veel belang aan dat er levensloopbestendige woningen gebouwd worden. En woningen boven de 4 ton. Daarvan constateren we dat gaan we nadrukkelijk dat niet. We gaan het niet blokkeren, maar we gaan het nadrukkelijk niet stimuleren. En als iemand in de markt een woning wil bouwen van 1 miljoen, nou, dan bekijken we wat er mogelijk is als gemeente. Maar wij gaan er niet mee de boer op. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even of er nog raadsleden tweede termijn, meneer Van der Minkel is en meneer Slob. Meneer Van der Minkel is gereden.
Voorzitter, dank u wel. Ik wilde net de wethouder niet onderbreken in zijn beantwoording van mijn vragen, waarvoor overigens hartelijk dank. Maar u heeft de ChristenUnie net weg willen zetten in het kamp van de fracties die de gemeente het voortouw in alles willen laten nemen. Nou, ik heb niet het idee dat we dat hebben gezegd en ook niet bedoeld trouwens. Ik heb wel één woord gebruikt en dat is van daag de bewoners van Grieslanden uit. Dat hebben we gezegd, niet stimuleer ze tot in het oneindige. Nee, daag ze uit juist om gestalte te geven aan duurzaamheid. En uw invulling net van de vertreklocatie in Noorderloos, dat is nou precies de manier waarop ik denk van ja, word je dan als bewoner daar door gestimuleerd, uitgedaagd als u zegt van nou, dat zou eventueel misschien een ideetje kunnen zijn. Ik snap uw uitblinkende gevoel voor een statement, maar ik denk van kijk, daar ligt nu precies een terreinbraak waar de gemeente op zou excelleren. Door te zeggen van hé, we zien een initiatief of we zien een locatie. Laten we gewoon de bevolking gewoon maximaal uitdagen om duurzame projecten te ontwikkelen. En misschien dat we van in de toekomst dan wel DCPO's krijgen. Wie zal het zeggen? Dankjewel.
Meneer Slob.
Dankjewel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording. Maar die beantwoordingen riepen bij het CDA toch ook weer wat vragen op. In mijn eerste termijn heb ik gevraagd, is de gemeente, wordt hij zeer passief? En in uw antwoord zei u dat dat niet in alle gevallen zo zou zijn. En u noemde onder andere het voorbeeld van het uitgeven van grond. Een vraag die dat oproept, is de gemeente bereid om ook actief in het grondbedrijf te opereren om daarmee ook te kunnen sturen naar de toekomst toe? Een andere vraag is van, ziet de gemeente voor zichzelf ook een rol in de vrije sector huurwoningen met betrekking tot de toekomst en de wensbeelden die bij de bewoners bestaan. Dank u wel.
De wethouder in tweede termijn.
Ja, dank u. Meneer Van der Minkel, is wat uw opmerking over de Noorderloos, vertreklocatie Noorderloos betreft, ik begrijp u volledig. En tegelijkertijd zit u er begrip van moeten hebben dat ik me niet te stellig kan uitdrukken op het moment dat die dingen allemaal nog opgeschreven in het college besproken en ontwikkeld moeten worden. Wat ik heb willen zeggen, en dat herhaal ik, de suggestie is gedaan van zouden we daar niet gewoon extra hele hedendaagse eisen kunnen stellen aan duurzaamheid op het moment dat we die grond uitgeven als CPO-locatie, waar nu het meeste, de voorbereiding daarvan wordt gewerkt, moet allemaal nog besloten worden. Nou, daar zowel binnen het gemeentehuis als in Noorderloos zelf heeft men daar heel enthousiast op gereageerd. En dat dan ook zo zal zijn, ja, dat moet nog doordacht en besloten worden. Maar uw opmerkingen hebben zeker mijn volledige sympathie. Wordt de gemeente passief bij het uitgeven van grond? Nou ja, nee, dat ook niet. Dit document, alles is integraal en hangt samen met elkaar tegenwoordig. Dit document gaat niet over het grondbeleid. Dat hebben we een paar maanden geleden, hebben we dat nog nieuw vastgesteld hier. En daarin staat dat de gemeente geen actief grondbeleid voert, behalve in individuele gevallen, daar waar er sprake is van een maatschappelijk probleem of nou ja, wat dan ook. Daar kun je uitzonderingen op maken, maar dan moet je op dat moment moet je een goed verhaal bij hebben. En als u zegt van nou, daar moeten we dan misschien toch weer eens over praten. Ja, dat kan altijd, maar ik denk dat ligt dus in dat andere document. En of de gemeente, het college, de gemeente, dat zijn we met z'n allen natuurlijk, en de raad is daarin het hoogste orgaan, het college, heeft er geen moment serieus over nagedacht om een rol te gaan spelen in de vrije sector huurwoningen.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even de linker en de rechterzijde. Mag of kan dit een hamerstuk zijn? Ik zie een stemmende. Nee, er wordt gedebatteerd, dat dacht ik voor het vieze stuk. als zodanig besloten. Met een welkom naar mevrouw Van Nest, die ook is komen aansluiten. Welkom. Ik ga over tot de behandeling van het volgende raadsvoorstel. Dat betreft dus de aanvraag van voorbereidskrediet ten behoeve van het toekomststemmig maken van ons dorpshuis in Scheluinen. En dan zou ik meneer Beumke willen vragen om hier naast mij te komen zitten, want hij heeft verzocht in te spreken. Ook u, meneer Beumke, krijgt 5 minuten.
Ik hoop dat lukt. Ik denk dat ik het weet.
Gaat u gaan.
Voorzitter, dames en heren, goedenavond. Ik wil beginnen om mezelf voor te stellen. Ik ben Arno Beumke, woonachtig in Scheluinen sinds de begin jaren 80 en sinds 4 jaar voorzitter van de SGV, gymnastiekvereniging van Scheluinen, maar eindelijk een omnivereniging met 7 verschillende sporten. Ik ben geboren en getogen in Gorinchem. De beginjaren in Scheluinen kenmerkte zich door de betrokkenheid tussen de bewoners in het hele dorp. Iets wat ik niet gewend was. Er werd in ons dorpshuis van alles georganiseerd. Denk aan de 24-uurs marathon, waar nagenoeg alle bewoners van het dorp aan deelnamen. Totdat er een kentering kwam. Ik heb geen idee wat de exacte redenen zijn geweest, maar wat opviel is dat ons dorpshuis niet meer gebruikt werd voor de jaarlijkse terugkerende feesten. Daarvoor werd de feesttent opgebouwd op de parkeerplaats van ons dorpshuis. Het enige voordeel voor het dorpshuis is dat er nu buiten met bier werd gegooid en niet meer in de zaal. Op initiatief van de dorpsraad zijn we 2 maal met de verenigingen bijeen geweest om vast te stellen wat er mis is met de huidige inrichting en hoe het verbeterd kan worden. Als voorzitter van SGV vertel ik u graag onze ervaringen. Met de SGV maken wij 11 uur per week gebruik van de zaal. Dan worden er lessen streetdance, zumba, gymnastiek, badminton, damesfit, aerobic en volleyballessen gegeven. Deze sporten worden uitgeoefend door deelnemers variërend tussen de 5 en de 75 jaar. Het aantal leden van SGV ligt ongeveer op 120, verdeeld over de genoemde sport. 200 per jaar wordt door de vrijwilligers van SGV een kledingbeurs georganiseerd. Dit al meer dan 30 jaar. Het aanbod en toeloop tijdens deze dagen heeft ervoor gezorgd dat de stellingen niet meer in het hokkerige loungegedeelte kunnen komen, maar naar de zaal zijn verplaatst. Hierdoor vervallen tijdens de 2 dagen de lessen. De opbrengst van deze kledingbeurs is een aanzienlijke inkomsten van SGV. Hierdoor moeten we dit zo optimaal mogelijk invullen. Maar uiteraard is sporten het hoofddoel van SGV. Wat verder nog ter sprake is gekomen tijdens de genoemde bijeenkomsten is dat er onvoldoende opbergruimte is, waardoor de gymtoestellen door het gedijn half de zaal terecht kunnen komen, wat tijdens het volleybal toch aardig problemen kan opleveren. De lijnen van het volleybalveld liggen op slechts 10 tot 20 centimeter van het genoemde gedijn. De leden van SGV zijn er inmiddels aan gewend, maar als er tegenstanders komen, zie je steeds weer de verbaasde blikken in de ogen als ze de zaal binnenkomen. Er is per kleedruimte maar 1 douche beschikbaar. 6 tot 8 vrouwen, zeker mannen, wat behoorlijk behelpen is na 1,5 uur sporten. In de kleedkamer is weinig ruimte. Je kunt slechts op 1 bankje of op een voerbak, sorry dat ik het zo moet noemen, maar ik zou een ander woord niet weten, tegen je bezweet buurman aanzitten is niet echt plezierig. Bij verenigingswedstrijden van de gymnastiek valt op dat er te weinig ruimte is voor ouders die de wedstrijden van hun kinderen willen zien. Dit zijn een aantal ervaringen binnen SGV, maar elke vereniging heeft zijn eigen problemen binnen het huidige dorpshuis. We zijn enthousiast over de plannen die tijdens de 2 sessies zijn besproken met de vereniging die gebruik maken van ons dorpshuis. Ook verenigingen die zelf geen gebruik maken van het dorpshuis en de school waren daarbij betrokken. Dit geeft aan dat het niet alleen een must is voor de sportvereniging, maar voor alle bewoners van het dorp. Namens de inwoners van Scheluinen wil ik u dan ook vragen in te stemmen met het voorbereidingskrediet, zodat de plannen uitgevoerd kunnen worden. En waarmee we in Scheluinen weer in eigen tijd uitnodigend dorpshuis krijgen. Een noodzakelijk iets om de betrokkenheid in het dorp overeind te houden en misschien wel weer te vergroten. We willen graag vraag maken. We denken dat startuitvoering in mei 2017 een optionele optie is. Als u tenminste goed gaat. Dank voor uw aandacht. Een prettige avond.
Keurig, meneer Beumke. Inderdaad, binnen de tijd. Ruim zelfs. Ik kijk even ter linker en ter rechterzijde of er nog vragen zijn aan leiding van deze inspreekbeurt. Meneer Glerum, ga u gang.
Toch nog 1 vraag. En hij is misschien wel een beetje overbodig, maar als u... U heeft grote verwachtingen van de plannen die nu voorgesteld worden. Dat alle punten die u net genoemd heeft opgelost zouden kunnen worden daarmee. Klopt dat? Of als u diep in uw hart kijkt, wat heeft Geluyne dan nodig over 10 jaar? Is dat wat nu op papier komt te staan? Of is het iets anders?
Ja, meneer Beumke, u krijgt de vraag.
Ik dacht dat ik even moet wachten op de andere vragen.
Maar ik heb geen andere vraag. U bent heel scherp voor deze. Maar ik heb slechts de heer Vlieger gezien met zijn vinger. Dus okay. Gaat u gang.
Op blijven letten, denk ik. Hè? In principe is het zo, als je diep in mijn hart kijkt, denk ik dat de plannen die er nu liggen misschien nog wel uitgebreider hadden kunnen zijn. Maar dat we realistisch moeten blijven en plannen neer moeten leggen die uitvoerbaar zijn. En als we kijken wat het nu is en wat het over 10 jaar zou moeten zijn, ik durf er geen antwoord op te geven.
Met de kennis van nu dan
maar. Uiteraard.
Dank u wel, meneer Peumke. Ik verzoek u weer plaats bij een publieke tribune. Dan wil ik overgaan tot de behandeling van het raadsvoorstel, zoals dat voor ligt. Ik zal even wachten tot u op uw plaats zit. Steven, heb u tijd. Ter linkerzijde, mevrouw Vermeulen, VVD-fractie niet? Meneer Rietveld, excuus, was wat voorzichtig. En ter rechterzijde meneer Van Rijn en meneer Glerum, zie ik. Meneer Rietveld, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Eerst even een korte inleiding. Er ligt inmiddels een plan. Dus voor ons, voor de belangrijkste voorzieningen van Geluyne, dat is het dorpshuis. Aan zich zijn we blij met wat er voor ligt. Zoals we net ook hoorden tijdens de inspraak, zijn de inwoners het er ook mee eens, de bevolking, de verenigingen. Alleen, er wordt al een hele simpele stap gemaakt in de beslissingen naar de varianten. Er staat dat de voorkeur variant 2 is, maar vanuit de samenleving, vanuit de gemeenschap, komen toch signalen dat liever variant 1 de voorkeur heeft. En die wordt heel simpel van de hand gedaan, als ik het lees met de zin, die is erg duur en de ervaring leert dat het erg duur is over het algemeen. En daar hoeft dus ook helemaal, daar is dus verder geen aandacht meer aan besteed in mijn ogen. Er wordt gezegd dat de school functioneel en technisch in orde is. Op dit moment inderdaad wel, wellicht. Gaan we er maar vanuit. Maar de school is gedateerd, weten we allemaal. De laatste update is ongeveer meer dan 10 jaar geleden geweest. De schoolleiding zelf wil ook liever een nieuw gebouw. Maar gaan nu akkoord met, omdat iets is beter dan niets, lijkt het. Missen we niet een haalbaarheidsstudie voor een nieuw multifunctioneel accommodatie? En waarom is deze niet uitgevoerd? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Vermeulen.
Bedankt, voorzitter. We vinden het goed te zien in ieder geval dat de aandacht aan de gemeenschap van Geluyne wordt besteed. En de genoemde betrokkenen, hier ook aanwezig een deel, hebben ook een duidelijk plan geschreven naar ons idee. Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij de vorige spreker. Daarbij gezegd hebben dat de overweging die ook in de visie wordt aangegeven om een haalbaarheid voor en optie 1 en optie 2 te doen. Daarom is de vraag, waarom is daar in een eerder stadium niet voor gekozen om dat te doen?
Dank u wel, meneer Van Rijn.
We sluiten ons in ieder geval aan de overkant. Dus die vraag hoeven we niet meer te stellen, want ook bij ons leeft het niet gedacht. In deze tijd waarin we al veel aan het investeren zijn, komen natuurlijk ook wat vergelijkingsgegevens naar voren, zeg maar. Hè. Ik weet niet hoe dat veranderd heeft, maar bijvoorbeeld vergelijken we dat met Noorderloos. Noorderloos zou in eerste instantie niet meedoen met het Noorderhuis. Later werd gevraagd vanuit het bestuur van de school, we willen toch meedoen. In hoeverre is dat gebouw dan te vergelijken met het onderhoud ten aanzien van Geluyne? Want dat wordt dan wel ineens gedaan en bij Geluyne wordt gezegd, het is 10 jaar geleden wat opgekrikt. Dus dat is niet echt nodig. En verder verbaast het ons de bedragen zeg maar, die dan naar voren komen. Als we dat allemaal gaan doen, dan komen we op 2,7 miljoen uit. Zeg maar. Dan doen we toch een nieuw multifunctioneel centrum. En dan denk ik van Geluyne 1500 inwoners, Hoogblokland 1500 inwoners. Een multifunctioneel centrum, Hoogblokland 6,3 miljoen en Geluyne 2,7. Waar zit dat verschil dan in? Ja, in een hoop geld. Maar hoe komt het nou dat Geluyne zo'n klein
bedrag nodig heeft en Hoogloklant zo'n groot bedrag nodig heeft met een vergelijkbaar aantal inwoners. Dank u wel.
Meneer Gleren.
Het spijt me, voorzitter, maar ik voeg er niks meer aan toe, dank u. Ik kan me dat zo maar voorstellen. Hoewel u kennende, tovert u nog wel eens wat uit de hoge hoed, maar dat zou in tweede termijn zomaar kunnen. De wethouder in eerste termijn, wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Dat zijn niet zoveel vragen.
U daagt me uit, wethouder.
Maar natuurlijk wel een aantal zeer relevante. Dat maakt het wel weer interessant. Eigenlijk hoor ik u met z'n allen zeggen van nou, optie 1 is eigenlijk de eerste voorkeur voor een dorp. En waarom besteed je daar niet meer aandacht aan? Waarom zou dat niet haalbaar zijn? Ik moet zeggen, een deel van het antwoord daarop zit besloten in de vraag van de heer Van Eyn. Maar nou maak ik me er wel heel erg makkelijk vanaf, geloof ik. Maar er kan best wel eens een antwoord in opgesloten zitten. Ik kom daar nog wel even op terug. Natuurlijk. Is het zeer wel voorstelbaar dat een dorp een voorkeur heeft voor een multifunctionele accommodatie, vergelijkbaar met die van Hoogloklant bijvoorbeeld. Immers, dat wordt dan wel een centrum voor een dorp waar eigenlijk alles wat er zich buiten de deur in schelijnen afspeelt, dat vindt dan daar plaats. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Waar je hier direct tegenaan loopt, is dat er een schoolgebouw is, wat inderdaad niet een heel modern schoolgebouw is, maar wel een functioneel en een groot genoeg schoolgebouw. En bovendien in technisch goede staat, en dat hebben we nog niet zo lang geleden ook nog weer eens vastgesteld in een nulmeting die we gemaakt hebben voor de overdracht van de bedragen voor de buitenonderhoud. Dus in technische zin was daar geen reden voor. Dat is reden 1. En dan kom je eigenlijk meteen automatisch bij het volgende vraagstuk. Maak je daar een multifunctionele accommodatie van, dan loop je meteen tegen een heleboel rechtstreekse gevolgen aan. Het moet veel groter worden in oppervlak. Je krijgt met allerlei bijkomende kosten te maken als je het hebt over tijdelijke voorzieningen, et cetera. En dat maakt dat het qua financiën toch beduidend hoger wordt dan wat er nu ligt.
Voorzitter, mag ik nog even vragen?
Iedereen.
Ja, u zegt het wordt veel groter, maar we scheppen toch ook ruimte door voorzieningen te combineren?
Uiteraard. Dat is wel de bedoeling van een multifunctionele accommodatie. Maar dat neemt niet weg dat het combineren van het gewenste dorpshuis, de gewenste dorpshuisfunctie, met de school beduidend meer oppervlak gaat vragen dan wat u nu wordt voorgesteld. Dat bedoel ik met het wordt veel groter. En daarmee substantieel duurder. En uiteraard heeft het dan ook te maken met het maken van keuzes. En daar hebben we het bij de bestemming van het vermogen ook redelijk uitvoerig over gehad. Kom je uiteindelijk tot de keuze die hiervoor ligt. Dat heeft dus te maken met het afwegen van de toegevoegde waarde, die er uiteraard wel is, maar wel tegen de consequenties daarvan in de zin van financiën, et cetera.
Mag ik een vraag stellen, voorzitter?
Meneer Gleren.
Ik hoor u zeggen het wordt groter en dan denk ik het wordt ook groter qua oppervlakte natuurlijk. Het zijn nu twee locaties gescheiden van elkaar. Als je die zou bundelen, zou dat op één locatie komen. En de vraag is dan, is dat überhaupt inpasbaar binnen de kern van Schelijnen? Of zou je dan een vlucht moeten nemen naar de randen? Dat schiet me nu ineens te binnen.
Nee, wij denken dat dat wel inpasbaar is in de kern van Schelijnen, maar dan moet je al gauw denken aan het gebruik maken van het parkeerterrein tegenover het dorpshuis. Met ongetwijfeld een deel van de speeltuin die er ligt. Dus het is inpasbaar, maar heeft uiteraard wel de nodige consequenties. Maar in theorie is dat inpasbaar. Dat heeft overigens de rapportage van het dorpsberaad ook wel gezegd. Als je het in vlekken tekent, dan is dat mogelijk. De heer Rietveld die zegt de schoolleiding die wil wel graag een andere school. Ja, dat is zo. Maar we hebben ook nog te maken met schoolbestuur. En die had een geheel andere mening. En dat is natuurlijk ook een mening waar wij wel degelijk rekening mee hebben te houden.
Is dat niet andersom? En heeft het schoolbestuur daarin eigenlijk niet het laatste woord? Want het schoolbestuur is juist voor het multifunctioneel centrum. En de leiding denkt daar anders over, maar u zegt het nu net andersom. Of het staat verkeerd in het rapport hoor, dat kan ook. Of ik lees het verkeerd, kan natuurlijk ook.
Ik praat gewoon de heer Rietveld na. En dat zou best eens kunnen zijn dat ik daarmee op het verkeerde been ben gezeten. Maar misschien moeten we dan toch maar weer met beide benen op de grond komen. Want als ik u hoor praten, dan meen ik mij te herinneren dat u gelijk heeft. Blijft wel overeind dat niet iedereen het eens is over het vervangen van het schoolgebouw. Maar daarmee is het laatste woord ook niet gezegd. De vergelijking met Noordeloos is wel een hele interessante. Maar daar ging het eigenlijk precies andersom. In Noordeloos dachten wij dat het heel goed zou zijn om de combinatie te maken voor nieuwbouw. Maar zelfs na aandringen van onze kant ging het schoolbestuur daarin niet mee. En dat bleek geruime tijd later wel het geval. En toen zijn de plannen alsnog omgedraaid. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen beantwoord heb.
Dat is wel heel snel.
Maar,
als ik nou vergelijk die school in Noordeloos, zeg maar. Ik weet niet eens hoe oud die school was. Maar als ik dat vergelijk met Schelijnen, er wordt nu gezegd dat die school functioneert nog prima. In Noordeloos werd dat dan niet gezegd. Waarom wordt dan wel gezegd van kom er dan maar bij? Waarvoor wordt dan niet gezegd in Noordeloos, joh, dat had best die school al jaren mee. Waarom dat hier wel en daar dan niet? Even ter vergelijking.
Ik hoop niet dat u mij op dit moment vraagt om ouderdom van het schoolgebouw in Noordeloos.
Nee, maar we kunnen het even opzoeken.
Te recapituleren, want dat ben ik echt kwijt. Maar daar was in eerste instantie van ons uit de gedachte dat we dat zouden moeten willen combineren. En dat had inderdaad alles te maken met technische staat. Maar veel meer dan dit kan ik u op dit moment ook niet vertellen. Om de simpele reden dat ik dat niet meer weet. Voorzitter, dan hebben we het eigenlijk vooral om de school. Maar laten we ook niet vergeten dat we hier wel met een plan bezig zijn waar Schelijnen vooral behoefte aan heeft, waar Schelijnen om gevraagd heeft. En dat is niet alleen de heer Beumke, maar dat is door het hele dorp zo hier neergelegd. Ik ben ook best wel onder de indruk van de wijze waarop in Schelijnen men er toch in is geslaagd om niet alleen dit plan neer te leggen. Met de bijbehorende rapportage, maar dat men ook gekomen is met de inventarisatie van wat hebben wij als dorp nodig in die voorziening, voor activiteiten gaan er plaatsvinden. En dat leidt dan toch tot een heel mooi plan waar Schelijnen veel aan heeft en dus ook veel mee kan. Voorzitter, dat was het wat mij betreft.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar meneer Rietveld. Geen behoefte. Mevrouw Vermeulen. Maak rondje af. Meneer Van Rijn.
Ja, de vergelijking Hoogblokland, 1500 inwoners. Kijken naar het investeringsbedrag. Kunt u dat verklaren?
Meneer Kleren niet. Wethouder in tweede termijn.
Voorzitter, ja, dat kan ik. Hoewel uit het hoofd niet volledig. Maar een paar elementen noemde ik net al. Dat heeft inderdaad met grootte te maken. Per saldo zit daar toch behoorlijk wat verschil in. Dat heeft ook te maken met bijkomende kosten. Als je het hebt al over de tijdelijke voorzieningen die er nodig is voor een school, et cetera. Al die bijkomende kosten, die tellen natuurlijk toch behoorlijk op. En die leveren toch het bedrag op wat daar staat. Dus samen met de schaalgrootte, die anders is. En samen met bijkomende kosten heb je het over dit verschil. Wij hebben, en dat geldt zowel voor Schelijnen als dat het destijds voor Hoogblokland gold, gewerkt met normgetallen. Dus je rekent een vierkante meter schaal, daar staat een bepaald bedrag voor wat je raamt. Als je dat wilt realiseren, dan kost het dat. Nou, dat is bij beide gedaan, dus daar zitten de verschillen niet in. De verschillen zitten dus echt in de andere dingen.
Ja, u spreekt over normgetallen, maar ik spreek over 1500 inwoners en een verschil van een kleine 4 miljoen euro. Dus het blijft toch een beetje een merkwaardig groot verschil daarin.
Is de wethouder nu aan het denken in reactie nog? Of
nou, ik heb geen vraag hoor, ik constateer alleen een groot verschil.
Meneer Verijn, wilde u hem nog in een vragende vorm stellen bij deze interruptie?
Nee, we over 14 dagen komen we nog wel op terug.
Dat dacht ik al.
Geen hamerstuk, denk ik. Oh, 1 week.
Op 8 juli. 7. Pardon. Ja, 7. Ja, zo klaar. Daarmee zijn gezegd dat we aan het eind van deze beraadslaging zijn en ook dat dit agendapunt terugkomt in debatvorm op 7 juli. Ik dank u. Ik kom tot raadsverdeel 2016-37, de tussenrapportage toekomstvisie begraafplaatsen. En daarin wordt vooraf een korte presentatie verzorgd door mevrouw Dat. En die zou ik hier naar voren willen halen. Vragen om de linkerzijde van de griffier te gaan zitten. Dat u bent gereed om de presentatie aan te vangen. Gaat u gang.
Ik voel me heel vereerd dat ik deze setting nu helemaal in
helemaal voor je, ja,
mag hebben. Wat kennelijk bijzonder
ja.
Is.
Grijp de mag, hoor ik meneer Van Minkelen zeggen. Ik wil even vooraf vragen, vindt u het erg als er geïnterrumpeerd wordt? Of,
nee.
Of heeft u liever dat het u eerst uw presentatie verzorgt?
Ik vind alles goed, want u bent de voorzitter, dus als er geïnterpreteerd wordt.
Maar ik vraag uw instemming. Dus ja, als u ermee om kunt gaan dat Mertens tijdens vragen stelt, prima. Oké, gaat u gang.
Oké. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik ben Marjan Dat. Ik vervang Petra Koort op het dossier begraafplaatsen. Want u heeft in de voorgaande jaren Petra daarvoor gezien. Dus ik even kijken of u het helemaal doet. Het heeft 3 onderdelen. De inleiding. Waarom hebben we dit ook alweer gedaan? Wat was het verzoek van de raad? Wat zijn de conclusies uit de eerste onderzoeksrapportages? En wat is de vervolgstap voor de toekomst? En de vervolgstap is uiteraard het overleg met de bewoners, de dorpsraden, de kerkbesturen. Daar willen we graag uw toestemming voor, dat we daar naartoe mogen met de randvoorwaarden zoals ze nu in de rapporten zijn vermeld. En aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar, het hangt een beetje van uw agenda af in de raad, komen we met een toekomstvisie waarin we per begraafplaats en per onderdeel aan zullen geven wat de kosten zijn en wat de plannen zouden kunnen zijn waar u mee moet instemmen. De aanleiding en de centrale vraag. U heeft in 2015 aangegeven dat u een toekomstvisie wil voor onze begraafplaatsen in deze gemeente. En het uitgangspunt was eigenlijk dat voor elke kern een eigen begraafplaats gehandhaafd moest blijven. En dat daar ook alle voorzieningen voor zouden moeten zijn. En waarom was die vraag gesteld? Omdat als je nu op de begraafplaatsen loopt, dan komen vanuit de bewoners de vragen, is er nog wel voldoende capaciteit? Omdat we nog heel veel graven zien liggen en er weinig ruimte, officieel weinig ruimte over is. Daarvoor hebben we een onderzoek gestart op uw verzoek. In 2007-2011 is er een evaluatie geweest. Waar gaat het allemaal over? Wat is het beheerniveau van de huidige begraafplaatsen? Willen we dat beheer ook hebben? En wat zijn onze aandachtspunten? Een van de aandachtspunten was het bijwerken van onze administratie. Die is allemaal op dit moment bij. We weten waar de graven liggen, wat voor soort graven het zijn, wat de rechthebbenden zijn, waar rechthebbenden ontbreken. Gevolg daarvan is ook mensen waarvan de grafrechten zijn verlopen, dat die zijn aangeschreven. En die hebben kenbaar mogen maken of ze wel of niet hun grafrechten willen behouden. Er is een beheer- en onderhoudsplan gemaakt door de grondmei in dit geval. Die heeft aangetoond en berekend wat het zou kosten als we het onderhoudsniveau hier en daar wat zouden opkrikken. Een pad wat niet helemaal vlak ligt, een verzakking die hier en daar plaatsvindt, hier en daar ook wat beplanting aanbrengen. Allemaal bij elkaar was dat ook vrij veel geld wat noodzakelijk was. En daarom heeft hij uiteindelijk gezegd, misschien moeten we alles bij elkaar zetten en een toekomstvisie voor de begraafplaatsen opstellen. Zodat het niet hapsnap is, maar dat we één overkoepelend beleid hebben. Daar is in eerste instantie bedrijf Kibus voor benaderd. Dat heeft mevrouw Petra Kort nog gedaan. Daarvan zijn de resultaten van Kibus in het begin, aan het eind van vorig jaar binnengekomen. Het Kibus-rapport, dat heeft zich gericht op drie onderdelen. Wat is de capaciteit? Wat zou er nodig zijn om de capaciteit te vergroten? Welke problemen doen zich ervoor? En een aantal van die problemen die kan je oplossen per begraafplaats. Want per begraafplaats verschilt het wel zo hier en daar. En wat ze ook aangeven, kijk wat de trends en inrichtingen zijn, de wensen van bewoners zijn voor de nieuwe begraafplaats, als we toch aan de slag gaan, moet je misschien niet kijken of er behoefte is aan een nieuwe ontwikkeling. Want ook het gebruik van begraafplaatsen is op dit moment aan een soort trend aanwezig. Begraven is belangrijker dan een 40, 50 jaar terug. En wat zouden wij moeten doen als we de begraafplaatsen toekomstbestendig willen maken? Grafcapaciteit. Is een begraafplaats toekomstbestendig voor eeuwig, zeg maar, dan moet je rekenen dat je dat een gemiddeld graf 35 jaar meegaat. Dus als je voldoende grafplaatsen hebt om voor 35 jaar graven uit te geven, dan is die toekomstbestendig, hoef je voor het grafcapaciteit geen maatregelen te nemen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat betekent dat in Arkel en Giezenburg er geen capaciteitsproblemen zijn. Dat wil niet zeggen dat u dat buiten denkt dat er capaciteitsproblemen zijn, omdat we niet geruimd hebben, dat we niet ingericht hebben. Maar formeel is het aantal begraafplaatsen wat daar beschikbaar is genoeg om iedereen in deze twee kernen ruimte te geven om te kiezen voor een begraving, zonder dat dat problemen oplevert. Maar er is ook een tekort. En wat is een tekort? Wij spreken van een tekort, een acuut tekort als je minder dan 20 jaar hebt. In 20 jaar Hoogblokland, Scheluinen, dan zou je maatregelen moeten nemen om een probleem op te lossen in de begraafplaatsen. Op dit moment is daar dus geen probleem. Zou je zonder meer met de beschikbare graven door kunnen gaan tot over 20 jaar zonder een maatregel. Bij Giezen, Oudekerk en Noorderloos ligt dat wat anders. Daar komt al een einde in zicht als je geen maatregelen neemt. Want 15 jaar lijkt een lange termijn, maar als je geen maatregelen neemt en je zou moeten uitbreiden, dan heb je heel veel tijd nodig, bestemmingsplanprocedures en geld. Desalniettemin op dit moment niet een acuut probleem, maar hoor naar, en dat is denk ik wat bij u ook allen bekend is, daar is urgent. We hebben nog ongeveer 7 jaar te gaan en dan is de begraafplaats vol. Zonder maatregelen. Ik krijg nog steeds geen vragen, ik mag gewoon doorgaan.
Ja, maar natuurlijk, blijkbaar is het duidelijk wat u te bidden brengt.
Ontwikkelingen huidige tijd. In deze gemeente kiest slechts 30% van de overledenen voor een begraving elders of een crematie. Dus ongeveer 70% van de bewoners kiest echt voor een begraving in deze gemeente. Dat is anders dan de landelijke trend. De landelijke trend is gemiddeld 50-50% en in het westen van het land is cremeren ongeveer 80% en 20% kiest voor een begraving. Hier niet. Dus dat betekent dat de inwoners, en dat is een stabiel percentage, dat de mensen hier echt kiezen voor begraven en ook blijven kiezen voor begraven. Dat kan je ook zien aan de uitgifte tussen, een beetje technisch verhaal, tussen nieuwe graven en bijzettingen. Dat is stabiel, dat is ook ongeveer 50-50%. Dat wil zeggen dat het een continu proces is dat mensen die hier overlijden, kiezen voor een begraving.
Meneer Van den Winkel is.
Ja, toch maar gelijk een vraag erachteraan. U heeft het over een stabiel percentage.
Stabiel,
overigens,
ja.
Bij het zeer diagonaal scannen van het stuk kwam ik wel twee percentages tegen. Ruim 60 en 70, er zit toch 10% tussen?
Ja, 70% is het gemiddeld.
Het is ruim 60, is bij u 70%, oké, prima.
68% is het, dus
okay.
Ja, dus maar niet hoe je het wil omschrijven.
Maar nu vraag ik me toch af, hè? Nu is het nog redelijk stabiel, u ziet weinig verschuiving die afgelopen jaren. Stel je voor dat, om wat voor reden dan ook, dat percentage mensen wat zich laat cremeren binnen de gemeentegrenzen, dat het opeens toch aanzienlijk toeneemt. Hoe zit dat met de conclusies die je straks nog gaat toelichten? Want dat is uiteindelijk mijn vraag. Wat moet er dan gaan gebeuren, zeg maar? Hoe toekomstproef en bestendig is het allemaal dan?
Als u een groter percentage crematies krijgt, dan hoeft u relatief weinig te doen. Dat klinkt misschien een beetje raar, want dan, als u kiest voor, als het grote percentage wordt, komen er minder mensen. Als zij kiezen voor een crematie en daarna een bijzetting op onze begraafplaats, dan heb je minder ruimte nodig. Dus minder ruimtebeslag, minder problemen. Tegelijkertijd, de trend van cremeren, van de uitbreiding van crematie, die heeft in de 80er, 90er jaren plaatsgevonden. Vanaf dat moment is gemiddeld in Nederland het gemiddelde percentage tussen crematie en begraven 50-50 geweest. Dus wordt niet echt verwacht dat de trend voor begraven in de huidige gemeente, zeker niet waar tot nu toe nog steeds veel begraafd wordt, dat veel zal wijzigen. Het kan, maar dat ligt niet in de verwachtingen. Zeker niet op korte termijn, gezien het percentage wat nog kiest voor nieuwe bijzettingen. Het is echt voor uitgift van nieuwe graaf, maar het kan altijd. Maar ik verwacht het niet.
Mevrouw Kees?
Ja, even een aanvulling. Is daar ook rekening mee gehouden dat er in Gorinchem een crematorium komt?
Nou, dat is dan wel, maar dan loop misschien iets voorop op een andere vraag. Mensen die kiezen voor begraven, dat percentage zal niet meer zoveel veranderen. Mensen die kiezen voor een crematie, die hebben er wel behoefte aan om ook een plek op hun eigen begraafplaats te vinden. Op het moment dat er dichtbij een crematorium komt, is de wens ook makkelijker om te zeggen van cremeren in Gorinchem en de asbestemming terugbrengen naar deze begraafplaats. En daarvan hebben we op dit moment nog niet zo heel veel mogelijkheden. Fysiek wel, ze mogen, het mag, het staat in de verordening, maar we hebben nog niet echt plaatsen aangewezen. Dus dan zou je daar dus de andere 30% van onze bewoners misschien tegemoet kunnen komen.
Mevrouw, dat zou u de microfoon op het blok dicht aan u toe willen trekken.
Zo
we willen deze presentatie ook voor het nageslag bewaren.
Ja?
Vandaag. Toekomstbestendig, ja. Ga de gang.
Dus die 30%, om en erbij de 30, ik verwacht echt dat in deze omgeving zo zal blijven. En een andere trend is natuurlijk, wat we weten is dat mensen die een kind verliezen, dat we daar nu anders over denken dan 30 jaar terug. Dus dat er gekeken wordt naar grafvelden die specifiek zijn voor kinderen, die op een andere manier zijn ingericht. En ook voor kinderen die doodgeboren zijn, wat vroeger niet echt meer werd begraven, maar daar wordt nu wel, is het wensen voor om daar ruimte voor te creëren. Hier wordt dan ook specifiek ingericht met een kleurrijke beplanting. Wat voor problemen komen we tegen? We hebben wat waterproblemen. Dat is geen grondwater, want onze begraafplaatsen liggen allemaal hoog genoeg. Dat is regenwater en soms blijft het regenwater niet aan de onderkant hangen, maar juist in de bovenkant hangen. Die problemen zijn op te lossen. Dat is wel dringend noodzakelijk om dat te doen. Maar dan moet je ook zorgen dat je op de grafvelden terecht kan. Want we kunnen moeilijk aan de slag gaan terwijl er nog begraven is. Dus daarvoor is ook een reden om bestaande grafvelden waarvan de grafrechten teruggegeven zijn, om die toch bovengronds te gaan ruimen, zodat we sleuf kunnen maken en zand kunnen aanleggen. Het rapport Kiebes geeft daar wat aanleiding toe en ook uitleg hoe we dat zouden kunnen regelen. Het is niet op elke begraafplaats even problematisch, maar op Hoornaar, Arkel en Noorderloos is dat wel zo. In Hoornaar hebben we al één grafveld de afgelopen jaren opgeknapt, daar hebben we zand aangebracht. Er is een proef genomen inmiddels, we hebben wat graven, wat lege graven opengegraven. En het lijkt erop dat de methode zoals Kiebes ons heeft aangeraden heeft geholpen, omdat daar dus nu geen hangwater meer in de bovenste graflaag bevindt. Alleen moeten we er nog een paar gaan. Er is ook nog wat waterprobleem op de andere begraafplaatsen, maar daar is het probleem wat minder groot. Maar als we gaan werken aan de oplossing van alle problemen, komen we ook hier op deze begraafplaatsen wat werkzaamheden tegen. Aanpak van de inrichting. We hebben te maken met oude begraafplaatsen. In de oude begraafplaatsen was het de gewoonte om de stenen dicht bij elkaar neer te leggen. Dat kunt u nu ook zien als u op de begraafplaatsen loopt. Is dat een probleem? Ja, want we zijn allemaal wat groter geworden. Dus we kunnen in de huidige grafruimtes zoals we nu zijn ingedeeld, ook al zouden we willen hergebruiken, dan moeten we meer doen. We kunnen niet net zoveel graven terugkrijgen als dat het van oorsprong was. De mensen zijn gewoon wat langer. Onze huidige grafdiepte, lengte is 2,30 meter. Nou, als u dan buiten kijkt, dan ziet u dat met 2,30 meter wij op andere grafstenen terechtkomen en dat we op andere graven zitten. En dat betekent dat we iets moeten kijken met een herinrichting. En dan hebben we natuurlijk wat arbotechnische maatregelen. We graven tegenwoordig niet meer handmatig zoals dat vroeger wel gebeurde. Nu willen we dat allemaal machinaal kunnen doen. En dan hebben we toch wat looppaden nodig en die ontbreken in die huidige stelling. Dus met de herinrichting bedoelen we ook dat als we dadelijk een grafveld zouden herinrichten, dat we iets moeten gaan doen met aanleg van paden. Dus een veld waar er nu misschien 50 mensen liggen, daar moet u 10% graven minder van rekenen. 40 graven, misschien 45, hangt een beetje vanaf hoe de vorm gegeven is. Dat allemaal bij elkaar betekent dat we minder grafruimte krijgen. Desalniettemin denken we toch dat we binnen de bestaande ruimte voldoende hebben om toekomstbestendig te kunnen worden. Alles wat met graven te ruimen heeft, dat weet u waarschijnlijk ook. U heeft misschien ook het krantenartikel al gelezen in het contact. Dat stuit altijd op vragen van inwoners. Waarom zouden we over moeten gaan tot het ruimen van graven? Waarom ga je hier werkzaamheden verrichten? En daarom hechten we eraan om zo snel mogelijk naar bewoners te gaan. En dan onderscheiden we wel drie groepen. De inwoners, we hebben dorpsberaden en er zijn ook kerkbesturen. Bijna al onze begraafplaatsen liggen in en rondom een bestaande kerk. Dus die zijn daar ook van belang als speler. En we willen graag zo snel mogelijk in september, oktober naar deze groepen belanghebbenden. En juist ook omdat 70%, bijna 70%, 68% kiest voor begraven, weten wij bijna zeker dat er ook belangstelling voor zal zijn. En enerzijds gaat het dan over uitleg aan de inwoners van wat gaan we doen, waarom gaan we het doen. Een begrip te kweken voor alle wijzigingen die we gaan die we hebben geconstateerd. En anderzijds is het vragen of zij behoefte hebben aan nieuwe trends op de begraafplaatsen. Is er behoefte aan een urnenmuur? Is er behoefte aan een kindergrafveld? Is er behoefte aan een verstrooiplaats? Bovengrondse urnen. En dan aan het eind van dit jaar hebben we een raadsvoorstel voor u gereed. Inclusief de terugkoppeling van wat het draagvlak is bij de inwoners, de dorpsberaden. Inclusief een toekomstscenario per begraafplaats en een kostenraming daarbij. Waarbij we hopen dat we uitkomen binnen de geraamde, gereserveerde 1,5 miljoen. En dan is het, als u daarvoor kiest, dan moeten we misschien nog een beetje een bestaande regelgeving aanpassen. En dan kunnen wij aan de slag.
Dank u wel, mevrouw Dat. Ik geloof niet dat er spontane vragen opkomen van de raadsleden. Dan,
Veel wel.
Ja? Meneer Van der Water, sorry, excuus.
Nou, we hebben het stuk ook gelezen. En we hebben wel een aantal vragen, maar er zijn misschien ook wel een aantal vragen die nog door de wethouder behandeld moeten worden. Dus ik weet niet
maar
of
dan
de voorzitter wil of dat
we
eerst...
Nee, we hebben een andere assenering dan, want dan vraag ik mevrouw dat
daar
om daar te gaan zitten en dan gaan wij...
Oké, nou, prima, dat was mijn vraag. Maar een technisch vraagje is, als ik het aan het begin van het rapport heb u een schema gemaakt met allerlei kleurtjes. Nou, groen, dat is redelijk toekomstbestendig. Maar als ik die kleuren even vergelijk met elkaar, dan ziet het voor de toekomst niet erg best uit. Maar als ik u zo op presentatie hoor, valt het eigenlijk allemaal nog mee. Dat is één vraag. En de tweede is in een tabel staat van niet bruikbare graven. Dat verschil is best wel groot, 2200 niet bruikbare graven. Zijn dat alleen wettelijke normen waardoor ze niet meer bruikbaar zijn of zijn er andere oorzaken? En voor met name in Gies-Ouwekerk is het verschil erg groot. En is daar geen technische oplossing voor aanwezig?
Meneer Van der Water, ik twijfel of ik mevrouw dat allebei de vragen laat beantwoorden. Zeker de eerste vind ik toch al wat een andere politieke context in zich hebben. Laten we de vraag even staan. We doen een kleine ansenering en dan wil ik die vragen readresseren naar het wethouder. Niet nadat ik natuurlijk ook de andere
leeftijd
even heb ge...
Ja, dan doe ik er straks nog een paar bij.
Dat komt in orde.
Ja, want technische vragen, als het echt specifieke technische vragen is, dan is dat waarschijnlijk slimmer om ze alsnog schriftelijk te stellen. En dan probeer ik ervoor te zorgen dat u voor volgende week donderdag daar de technische beantwoording voor heeft. Want dat is soms heel detailistisch. Ja.
Mevrouw Dat, misschien is het makkelijk dat u even blijft zitten, want anders zit u daar ergens achter zonder microfoon. Het kan zomaar zijn dat onze wethouder toch terug zou moeten vallen op u. Maar dat kan heel ten onrechte zijn natuurlijk, dat laat ik erin. Ik maak even het rondje, maar dan zou ik toch willen beginnen. Meneer Van der Water, die heeft twee vragen al geformuleerd. Of die gelegenheid, of die noodzaak ziet er nog meer vragen.
Dank u wel, voorzitter.
Gaat u zo.
Mevrouw die de... Ik ben haar naam even kwijt. Maar goed.
Marian.
Die gaf in het begin van haar presentatie aan de wens van het college of van de raden dat er in elke gemeente een eigen begraafplaats moet zijn. De visie in de bijlage die luidt, wordt gekozen voor de vernieuwing. En terwijl we zien in een samenvatting en dan zegt het college, ho, dit hadden we niet bedoeld. We kiezen juist niet voor vernieuwing, we kiezen voor consolidatie. Daar zit wat tegenspraak in mijn gevoel.
Ik kijk even rond of er nog meer vragen zijn terecht van mevrouw. Nee? Ja, ik ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Mijn iPad loopt vast. Ik weet één opmerking, CQ-vraag uit mijn hoofd. Ik vind het opvallend dat... Nee, excuus voorzitter. Nou ben ik gewoon naar buis. Ik heb geen vragen voor mevrouw. Sorry.
En ook niet voor de wethouder? Aangaande dit.
Jawel.
Maar dat mag.
Dat mag niet.
Het is de combinatie hoor.
In één keer.
Dat lijkt
Sorry.
Me heel goed. Ga de gang.
Nou, de enige vraag is, ik heb het persbericht inderdaad uiteraard gelezen. En als ik nu in het voorstel lees van communicatietraject met inwoners, dan vind ik dat toch wel een beetje jammer dat, aangezien het ook in het stuk staat, het is best een gevoelig onderwerp. Dat dan in de media al wel te lezen is van we gaan graven ruimen en dan gaan we nu nog een gesprek aan met de inwoners. Die volgorde vind ik een beetje opvallend. Kan het college daarop reageren? Dank u wel.
Ik kijk nou even naar de meneer Van Rijn, meneer Van der Minkel is en mevrouw Kees. Meneer Van der Minkel is, gaat u gang.
Dank u wel. Ik heb drie soorten vragen. De eerste soort die stuur ik per mail naar u toe of via de griffier.
Via de griffier, ja.
Dan heb ik een paar... Ja, dat zijn eigenlijk meer nieuwsgierigheidsvragen. Mogen die ook naast technische vragen?
Ja, ik vind het al moeilijk. U heeft technische vragen. U heeft vragen die u blijkbaar via de band wil spelen. Via de mail, zou ik maar zeggen. En dan heeft u... Heeft die
ik hou de microfoon.
Maar ik maak
het
wel nieuwsgierig.
Ik hou de microfoon aan. Maar er is een categorie graven, als ik het goed begrijp. Dat zijn, die zitten na de verjaringstermijn, hoe je dat noemt. En daar is geen familie of er zijn geen relaties van bekend. En dan heeft u terecht, of dan hebben we terecht als gemeente, om die te ruimen. En mijn vraag is wat er gebeurt met de grafmonumenten.
Ik bedoel, worden die afgevoerd naar Dordt of krijgen die nog een herbestemming of wordt daar nog... Nou ja, dat is mijn vraag, de nieuwsgierigheidsvraag, zeg maar. Dan heb ik nog een vraag over het, noem het maar even, het communicatietraject. Ik zie bijvoorbeeld in het stuk staan iets over bovengrondse...
Ruimen,
ja. Als zelfstandig naamwoord, ja. Is het zo, nou dat spreekt mij wel aan als optie. Nou goed, ik zeg maar dat ik dat een hele mooie oplossing vind als extra optie op het begraven. Maar hoe gaat hij dat straks nu vragen in overleg met de inwoners? Laat u dat dan zien van wat vindt u ervan? Of moeten alle suggesties en wensen, moeten die spontaan naar voren komen? Ik lees bijvoorbeeld iets over natuurbegraafplaatsen, ook iets wat mij erg aanspreekt. Maar is er zo meteen de vraag van, wat vindt u ervan? Vindt u dat dat er per se moet komen? Of laat u dat helemaal onder de radar? Dan heb ik, dat was mijn tweede categorie, heb ik het idee. Toch maar doorstoten nu naar de wethouder, denk ik, hè? Ja, als ik dat stuk probeer te doorgronden, dan heb ik de vraag hoe het nu precies juridisch zit met graven, die dus zeg maar eeuwigdurend zijn. Dat vind ik een fantastische term in deze context, maar gewoon eeuwigdurend graf, zeg maar. Hoe zit dat nu als het toch geruimd wordt? Dat raakt ook alweer die nieuwsgierigheidsvraag over zo'n grafmonument. Maar wat is dan de status van datgene wat geruimd wordt, zowel bovengronds als ondergronds? Wordt het dan herbegraven of is dat dan ook, ja dan is het nu ook sloes, zeg maar. Dus hoe zit dat nu precies? En ik kan me ook voorstellen, dat is dan ook weer richting het communicatietraject, afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag, als het dus een modus zou zijn van ja, we gaan daar heel zorgvuldig mee om en het wordt op de een of andere manier herbegraven, dan kan ik me voorstellen dat het animo onder de inwoners om daarin toe te stemmen ook zal toenemen. Dat lijkt me dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. En dan heb ik nog een praktisch vraagje over de begraafplaatsen in Giessenburg aan de Verhouwelingenweg. Ik ben er ook al eens een keer geweest en dan moest ik toch 100 meter door een berm me heen wurmen om op de plek te komen waar ik moest zijn. Dus dat raakt de parkeercapaciteit. Is het ook niet een mooi moment om daar iets aan te doen? Dankjewel.
Dank u wel, mevrouw Kist.
Kijk, zo mooi als meneer Van der Menkel is, het gaat verwoorden, dat lukt mij nooit. Dus ik sluit het voor 80% aan bij de dingen die meneer Van der Menkel is heeft gedaan. Maar één ding bleef nog even staan. Ik werd van de week door iemand op mijn schouder getikt, die dus dat ook had meegemaakt, dat ze een brief had gekregen dat haar graf geruimd zou worden. Ze zeggen, en een jaar later kwam ik dus op de begraafplaats en toen was het graf er nog. Ze zegt, daar schrok ik heel erg van. Ze zegt, krijg ik nu weer een brief dat dus alsnog geruimd wordt, want dat doet heel erg pijn. Dus misschien is het toch beter om die communicatie in de eerste brief duidelijker te zetten.
Nou twijfel ik even of ik in eerste instantie de wethouder neemt. Pardon? Mevrouw, er is nog een nabrander in deze.
Ja, mijn iPad doet het inmiddels weer. En ik heb nog één hele korte vraag. Bij punt 5 staat bestaande beleidsraadskaders en eerdere besluiten. En daar staat verordening begraafrechten. En mijn oog viel op de term begraafrechten. Want ik ken wel grafrechten, maar geen begraafrechten. En er staat ook verordening begraafrechten 2016. Hebben wij in 2016 een dergelijke verordening vastgesteld, vraag ik me even af. Het staat mij namelijk zo gauw niet bij. Dus dat laat ik nog even vragen.
De wethouder met eventuele support van mevrouw Dopp. Gaat de gang, wethouder Akkerman.
Dus ik kan die laatste vraag eerst even beantwoorden, dan hoef ik die ook niet op te schrijven. Ja, wij kennen een verordening begraafrechten. Rechten die betaald worden voor het begraven. En die heeft u vastgesteld bij de tegelijk met de behandeling van de begroting vorig jaar november. Even de historie van de stukken zoals ze hier voor liggen. Vorig jaar hebben wij hier gesproken over het begraven en zijn we met z'n allen tot de conclusie gekomen dat daar iets planmatig aan moest gebeuren. mevrouw Dat heeft dat voor mij allemaal uitstekend verwoord. Een van de dingen die er toen gebeurd is, is dat dat Kibis daarmee aan de slag gegaan is en een mooi rapport heeft geproduceerd. Integrale visie op begraven werd daarin voorgesteld. Wij hebben uiteraard kennis genomen van dat rapport en wij vonden daar iets van. Allereerst technisch de dingen goed in kaart gebracht, heel prima. Maar vervolgens is er een visie geformuleerd die wel heel erg theoretisch uitging van één totaalvisie van het begraven in Gieselanden. En ging daarmee naar onze mening te veel voorbij aan de eigenheid van de dorpen en de verschillende problematieken in de verschillende dorpen. Dat is de reden waarom wij als college toch gemeend hebben om daar uiteraard gebruik maken van dat goede rapport. Maar de visie die daarin was neergelegd als in een aantal opties, vervolgens hebben geformuleerd, nou ja, zoals u ze in het stuk ziet. Dat is overigens ook waarom u enige verschillen ziet in de teksten van dat rapport, die we uiteraard wel hebben meegestuurd. U hoort natuurlijk wel alles te weten, maar op onderdelen, zeker als je het hebt over de visie, kiezen wij een wat andere koers om het in Gieselanden te krijgen zoals we dat willen hebben. Wat daar ook speelt, en dan kijk ik even naar de heer Van der Water, die kleuren in dat rapport, die op u wat dramatisch overkomen. Maar daar wordt ook mee bedoeld, dat als je niks verandert, dan is dit de situatie. En wij hebben uitdrukkelijk de bedoeling om maatregelen te nemen. En of dat nou met de hemelwaterproblematiek te maken heeft, of met de inrichtingsvraagstukken. Maar daar hebben we uitdrukkelijk de bedoeling mee om daar iets aan te doen. En dat betekent dus vervolgens ook dat het nogal wat minder dramatisch is als dat die rode kleuren dachten aan te geven. Meerdere van u spreken over het ruimen van graven. Dat is een beleid wat wij meerdere jaren geleden hebben ingezet. Daarvoor gebeurde het nooit. Maar ik zeg uit mijn hoofd een jaar of vier geleden, maar dat kan ook 3 jaar geleden zijn, ik weet het echt niet meer, is dat ingezet. En dat betekent, dat is ook ingezet vanwege komende capaciteitsproblemen uiteraard. Dat beleid is wel ingezet en op een aantal plekken is dat gebeurd, met name in Hoornaar. En op andere plekken zijn mensen wel aangeschreven, maar is vervolgens het daadwerkelijke ruimen nog niet gebeurd. En ik denk dat mevrouw Kist dat terecht op wijst, want dat is niet wat we moeten willen. En dat gaan we ook zeker voorkomen voor de beweging die we nu inzetten. Dat betekent wel dat we uit zorgvuldigheidsoverwegingen al die mensen die diezelfde brief gekregen hebben als waar mevrouw Kist naar verwijst, daar uiteraard opnieuw mee gaan communiceren, maar dan ook aangeven wanneer het ook daadwerkelijk wel gaat gebeuren.
Dat bedoel ik nu. Dat is juist zo pijnlijk. Als u dan weer een brief gaat sturen en weer dat aan gaat geven. U kan veel beter in de eerste brief aangeven dat het nog eventueel een jaar of 2 kan duren.
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Alleen ik heb wel te maken met de stand van zaken van vandaag. En die kan ik niet meer veranderen. Het enige waar ik wel voor kan zorgen, gaan wij ons ook zeker hard voor maken, is voor datgene wat we gaan doen, het zorgvuldig te doen. En dat betekent dus ook met de juiste communicatie. Wat ik net benoemde, dat was het ondergronds rijmen van de graven. Dat is daadwerkelijk zorgen dat de graafruimte leeg is. Dat is wat anders dan bovengronds rijmen. En wat daar tot nu toe gebeurd is, is dat er ook wel aangeschreven is voor bovengronds rijmen. Dat is dus op het moment dat iemand waarbij de graafrechten vervallen, na 10 of vaak na 20 jaar, dan worden mensen gevraagd van wil je verlenging? En als het antwoord nee is, dan zou je op dat moment ook moeten bovengronds moeten ruimen. Wat een term is voor het verwijderen van het monument wat bovengronds aanwezig is. Niet anders dan dat. Tot nu toe was gebruikelijk om dat laatste uit te stellen. En daar geldt precies hetzelfde voor. Dat moeten we anders gaan doen. Dat betekent dat we en een hele grote inhaalslag moeten maken, want er liggen nogal wat grafmonumenten waarvan we eigenlijk al veel eerder, waarvan veel eerder de rechten zijn vervallen. En in de praktijk komt het dus nu ook voor dat iemand wel kiest voor verlenging, waarbij het monument ligt naast iemand waarbij, die daar niet voor gekozen heeft, en ze allebei blijven liggen. Dat geeft ook een gevoel wat we met z'n allen niet moeten willen. Maar dat betekent dus wel dat we een inhaalslag moeten maken. Meneer Van den Minkel, toen u het had over bovengronds ruimen, hoorde ik u praten alsof dat een optie is. Maar eigenlijk bedoelen we niet anders dan daar op het moment dat de grafrechten vervallen, dan moeten we ook zorgen dat het graf zichtbaar wordt verwijderd. En dat is bovengronds ruimen. En dat is wat ons betreft geen optie. Maar dat moeten we gewoon gaan doen. Uiteraard met de zorgvuldigheid die erbij hoort. Maar we moeten het wel gaan doen. Om de onduidelijkheid ook te voorkomen. Ja, en daar hoort communicatie bij. En dat is belangrijk. Ruimen van graven was hier beleid en is bekend bij de mensen die het aangaat. En daarom voelde ik mij niet geremd om in het persgesprek ook daar de nodige dingen over te zeggen. Dat was één reden. Het was bekend. En de tweede reden is natuurlijk ook, op het moment dat wij met u in gesprek zijn, is het openbaar. En gaan mensen dat dus ook horen. Eén vraag die ik in ieder geval even voor mevrouw Dat laat liggen, dat is hoe dit nou precies zit met de juridische gevolgen van een eeuwigdurend graf. Omdat ik dat ook niet precies weet. Dat parkeren in Giessenburg, dat is uitdrukkelijk één van de zaken die we moeten willen meenemen. Daar is inderdaad een probleem. Daar kan ook het nodige aan gebeuren. En dat moet je nu ook vooral meenemen. En in het gesprek met de inwoners van Giessenburg is dat ook even een onderwerp die we ter sprake zullen brengen. Voorzitter, ik denk dat ik de vragen gehad heb op één na. En die zou ik mevrouw Dat willen laten beantwoorden.
Mevrouw Dat, kunt u dat ter plekke?
Ja.
Ga je gang.
Ja, dat kan redelijk ter plekke. Er was de vraag over eeuwigdurend en er was de vraag over onbekende rechthebbenden. Die had u volgens mij ook gesteld als er een graf is waar geen rechthebbende meer van bekend is.
Ik heb het zo niet geformuleerd, maar leg het vooral uit, zou ik zeggen.
Het is altijd een beetje lastig, een stukje theorie. Een graf waar geen rechthebbende meer van bekend is, daarvan vervalt de verantwoordelijkheid aan de beheerder van de begraafplaats, dus aan de gemeente. Die is dan verantwoordelijk voor het instand houden van het graf en ook voor het grafmonument dat het geen gevaar kan opleveren. Dus op het moment dat je een onbekende hebt, dan is het graf automatisch van de gemeente. Er is wel een poging gedaan door Robert van Oene om alle rechthebbenden te vinden. Op dit moment zijn er nog 160 graven waarvan we geen rechthebbenden hebben. Daar gaan we dan voor zoeken. Als met een bordje, dat is dan de gebruikelijke zoekactie. Dan komt er een bordje bij het graf te staan, wij zoeken van dit graf een rechthebbende. Dat bordje blijft een jaar staan, minimaal een jaar. Na dat jaar hebben we geen rechthebbenden gevonden, niemand heeft erop gereageerd. En we weten dat we naar de dorpsraden gaan om aandacht te vragen voor het totale begraafplaatsprobleem. Dus misschien komen via de inwoners ook nog wat eerder een rechthebbende ter beschikking. Als er geen rechthebbende wordt aangegeven, is het graf op dat moment van de gemeente. Dan doet het er formeel niet echt toe of het een graf is met een eeuwigdurend recht of met een bepaald recht of een verlopen recht. Want het graf zonder rechthebbende is van de gemeente. En al die wordt dan formeel, strikt formeel, de rechthebbende. Op het moment dat wij rechthebbende zijn als gemeente, mogen we ook bepalen wat we ermee doen. Op dat moment mogen we ook het graf opheffen. Dat klinkt heel vreemd, maar dat is wat de nieuwe wet op de lijkbezorging, mogelijk heeft gemaakt. Omdat het rijksbeleid eigenlijk zegt, begraafplaatsen moeten levendig zijn, in gebruik genomen blijven worden. Een begraafplaats waar alleen eeuwigdurende graven liggen, waar geen nieuwe graven meer worden bijgezet, die gaan op een gegeven moment vervallen en dat is niet de wens van het rijksbeleid. Dus daarom zijn er in de nieuwe wet mogelijkheden om daar waar geen rechthebbenden zijn, ook een eeuwigdurend graf te kunnen opheffen, zowel bovengronds in eerste instantie en als dat echt dringend noodzakelijk is, ook ondergronds, zonder rechthebbenden. Als er geen rechthebbende meer te vinden of te traceren is. Maar ik weet niet of u dat bedoelde. En als we dan gaan ruimen, dat was uw tweede onderdeel van de vraag. Stel dat wij inderdaad besluiten dat wij ook ondergronds zouden willen ruimen. Dan worden de resten uiteraard uitgehaald en weer overgebracht naar het verzamelgraf. Op elke begraafplaats is al een verzamelgraf aangebracht. In Hoornaar is dat natuurlijk al regelmatig gebeurd. Dat mensen ook ondergrond zijn geruimd om nieuwe grafruimte te maken. En die ruimtes die worden gebruikt om voor alle mensen die hier bij ons ontruimd worden op de eigen begraafplaats. Dus het is niet zo dat de resten ergens anders naartoe gaan. De grafmonumenten, dat was ook nog een vraag van u. De grafmonumenten zijn normaal gesproken in eigendom van de rechthebbende. Die mag altijd aangeven wat ermee gebeurt. 9 van de 10 gevallen, als ze afstand doen, vragen zij aan de gemeente of wij de grafsteen willen verwijderen. En dan beloven wij normaal gesproken dat we de steen ook inderdaad verwijderen. En dat klinkt heel cru kapot maken, maar zorgen dat die niet hergebruikt kan worden. Want in het verleden is dat wel eens gebeurd. Ik weet niet of u daar hier ervaring mee heeft, maar elders wel. En dat is heel erg pijnlijk als er ergens een steen tevoorschijn komt waar is afgegraveerd is en een nieuwe naam is bijgevoegd. Dus wij beloven, normaal gesproken, dat we dan een steen vernietigen. Er zijn ook gemeentes...
Voorzitter, mag ik hier even op inhaken? Ik ben blij dat beleid inderdaad veranderd is over die grafstenen of die grafmonumenten. In het verleden, toen wij gebouwd hebben op de locatie waar we tegenwoordig wonen, toen hebben wij wel dammen en sloten verwijderd en dan kom je complete grafstenen tegen.
Ja,
dat is best een raar gevoel.
Dat is, ja. Ja.
Goed, dank u wel, mevrouw. Dat volgens mij heeft u de vele vragen van meneer Van der Minkel is beantwoord. Ik kijk even rond, meneer Van der Water, heeft u in tweede termijn nog vragen? Mevrouw Wenes? Nee, meneer Van der Minkel is...
Dankjewel. Ik heb toch nog een vraag over de grafmonumenten. Ik zou me kunnen voorstellen dat van die 160 graven waar zo meteen een bordje komt en niemand zich meldt en het misschien wel hele oude graven zijn, zou ik me kunnen voorstellen dat er iemand met enig cultuurhistorisch besef zegt van nou, die hebben ook om die reden een bepaalde waarde. Dus laten we misschien een aantal, niemendalletjes laten we die dan vernietigen, maar ik vind zelf dat heel veel monumentale status dan ook verloren gaan mogelijk. Dus ik zou er op een andere manier naar willen kijken. Dus de graven die misschien al 100 of 150 jaar oud zijn en waarvan niemand zich meldt, dat is één. Maar dat maakt meer naar links kijken, vermoed ik. Dat doe ik alsnog bij deze. Ik heb misschien wat vage vragen gesteld over de inhoud van het communicatietraject, over het inventariseren van wensen. Ik geef ze dan maar gewoon mee als idee. Probeer daar zo concreet mogelijk over te inventariseren, niet te vaag. En ik ben benaderd inzien een vraag vergeten, wil ik toch ook nog wel stellen. Ik weet niet precies hoe het staat in Noordeloos, maar ik had begrepen dat in het verleden een aantal dorpsbewoners daar ook zelf een deel van het onderhoud deden, dus het groenbeheer. En ik vroeg me af of dat nog steeds zo is. En of dat eventueel een idee is wat in de dorpsraad misschien besproken kan worden, breder, van kan het dorp zelf een deel van het onderhoud ter hand nemen.
De wethouder in tweede termijn.
terecht punt wat de heer Van der Minkel is aansnijdt. Dus, monumentale graven, historische graven, dat lijkt erop. Er zijn graven met een monumentale status. Daar zijn we er gauw over uitgesproken, want die blijven namelijk. Er zijn ook hele mooie voorbeelden van overigens. Dan zijn er nog een aantal historische graven. Denk aan oorlogsgraven, et cetera. Ook daar blijven we af, behalve het plegen van onderhoud. En dan is er ook nog een categorie. En die maakt het wat ingewikkeld. En daarom ben ik eigenlijk ook wel blij dat u dat punt aansnijdt. Dat is een categorie waarvan het zeer wel denkbaar is dat we dat monumentaal vinden. Maar formeel zijn ze het niet. En ik denk het moment van ruimen is wel het moment dat je daar even apart naar moet gaan kijken. Van, is dit nou een monumentale status waardig? Dan moeten we dat op dat moment ook met z'n allen besluiten. En dan blijft dat graf liggen. Dat is niet iets wat u in de stukken ziet. Maar ik zeg u graag toe dat we die ronde gaan maken. En uiteraard kan daar over gediscussieerd worden. Ja, vinden we dat nu wel in dit geval of vinden we dat niet. Maar je kunt het maar één keer verkeerd doen. En dat is namelijk iets weghalen wat je eigenlijk achteraf gezien had willen laten liggen. Dus ik zeg u dat graag toe. In de communicatie, zo concreet mogelijk, ja, wij gaan in gesprek met de bewoners van het dorp. En dat is een gesprek van een avond die je daarvoor uittrekt. En dan komen deze zaken heel concreet aan de orde. Uiteraard datgene wat men zelf naar voren brengt, maar ook voorbeelden die we dan vanuit de gemeente weten te bedenken, die we elders zien, die moet je gewoon benoemen en vindt u daar wat van, dat soort zaken. In die zin ben ik het met u eens, dat moet je ook zo concreet mogelijk maken. Zelf onderhoud ben ik wat minder scheutig mee. Was mij overigens niet bekend dat dat in Noorderloos gebeurd is, maar als u dat zegt, dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Begraafplaatsen zijn voor van ons allemaal. En dat geldt in elk dorp. Dat betekent ook iets. Dus niet alleen in formele zin, maar dat is ook gevoelsmatig iets wat de bewoners van het dorp vinden. Dat hoort er dus ook uit te zien zoals we met z'n allen vinden dat het eruit moet zien. En op het moment dat je een deel van onderhoud door bewoners laat doen, dan is er helemaal geen twijfel aan dat ze dat met de beste bedoelingen doen. En dan zal het er ongetwijfeld zeker de eerste tijd ook goed uitzien. Maar of je dat op termijn ook nog een eenduidig beeld laat zijn door het aan mensen over te laten, daarvan zeg ik in ieder geval op dit moment, daar ben ik op voorhand geen voorstander van. Dat is wat anders dan dat ik er een tegenstander van zou zijn, maar het is niet iets wat ik zou willen stimuleren. En op het moment dat men er echt om gaat vragen, dan moeten we het daar uitvoerig over hebben. En als we deze risico's weten te voorkomen, prima, maar het zou niet iets zijn wat ik vanuit de gemeente zou willen stimuleren. In tegenstelling tot een heleboel plekken buiten de begraafplaatsen, waar we daar natuurlijk graag gebruik van maken.
Dank u wel. Ik wil even de vraag nu voorleggen of u hier een debatstuk van wil hebben of een hamerstuk.
Voorzitter, er zijn links en rechts nog wat schriftelijke vragen toegezegd.
Nee, er is een toezegging gedaan, dat is waar.
Nee, ook.
Dat klopt.
Johan van Winkelis heeft nog wat vragen. Ik heb nog wat technische vragen die nog schriftelijk.
Dus ik dacht dat hij die al gesteld had, maar goed, dat maakte duidelijk dat we dat dus gewoon als debatstuk maken. Geen probleem. Ik zou mevrouw Dat willen bedanken voor haar heldere presentatie en haar heldere antwoorden. En ik wil, om u ook scherp te houden in het tweede gedeelte van deze vergadering, nu 10 minuten pauzeren. 10 minuten maximaal voor de rokers vooral.
Dit is geen rookpauze meer, dit is een sigarenpauze.
Er is één voordeel, meneer Gleerum. Iedereen is wel binnen nu dan. Dat dan weer wel. We hervatten de vergadering met uw welnemen. Agenda punt 6. 2016-54, het inrichtingsplan voor het Waadje in Arkel. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Kijk even naar de linkerkant. Naar de rechter. Allemaal. Mevrouw Kist, en daarna mevrouw Pissel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is een goed stuk voor praktische laatste ontwikkeling van, dat in Arkel gepland stond. Natuurlijk hebben we nog het plein 983 in de pen en dat geldt ook voor de ontwikkeling rond het betonsom. Maar dit is een prachtig plan, het mede ontwikkeld met diverse verenigingen. Dat het duurder uitvalt heeft alles te maken dat we nu scherper alles in het vizier hebben. En dat er onder andere parkeervoorzieningen moeten worden gerealiseerd. Maar er zijn natuurlijk ook wat risico's. En daarom heb ik nog wat vragen. Is er instemming met het waterschap? Hoe serieus zijn de zinnen met betrekking tot de mogelijke vervuiling van de ondergrond? Welke archeologische vondsten zouden er nog aangetroffen kunnen worden? En hoe zien de afspraken eruit, meneer de voorzitter, voor het toekomstige onderhoud? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Pissel.
Dank u wel, voorzitter. Ruim 3 ton voor de inrichting van het Waadje, komende uit het reeds beschikbaar gestelde krediet voor het centrumgebied 1, 4, 3a en de Prinses Margrietstraat. Wat gaat er daar dan niet gerealiseerd of uitgevoerd worden? Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met plein 983? Wat houdt daar de versobering in? Wat was de totale hoogte van het bedrag waar rekening mee werd gehouden voor de bovengenoemde deelgebieden en de Prinses Margrietstraat? Voor het Waadje wordt een versobering van 69.000 genoemd, want anders was er 370.000 nodig. Oftewel, wat blijft er nog over voor de deelgebieden waar nog wat uitgevoerd moet worden? Veel meningen van bewoners in Arkel en specifiek voor wat betreft het plein 983... dan hechten ze meer waarde aan plein 983 dan aan het belang van het Waadje. Dank u wel.
Meneer Gleerum. Pissel heeft nog...
Ja, en er was nog een vraag nagekomen van hoe zit het met de horeca? Gaat dat doorgang vinden of niet?
Meneer Gleerum.
Dank u. Voorzitter. Nou, inderdaad een prachtig plan. Ik kan niet anders zeggen. Ik zit wel met een... Een procedurele vraag. We hebben rondom de projecten die op de investeringslijst staan, criteria afgesproken waaraan we ze zouden meten. En ik beschouw dit echt als een plan wat op die lijst staat. Maar ik mis die hele toets aan criteria. Dus ik vind dat dat, ja, de CDA-fractie wil die toets toch zien, hoe je het ook draait of keert. Maar we behoren dit plan net zo te beoordelen als alle andere plannen die op die lijst staan. Daar hebben we aandacht aan besteed en ik vind dat dat ook moet gebeuren. Dus 1. 2. De vragen van mevrouw Kist, met name die risicokant. Ik lees in het document of in het voorstel dat daar toch risico's gezien worden, met name dat waterschap. Maar ook puin wat daar gestort is. En als ik mensen die het vroeger nog kenden hoor, dan is dat heel wat geweest. En wat heeft dat allemaal voor risico's in zich? Want die verrassingen die financieel behoorlijk uit kunnen pakken, daar komen we dan later wel een keer achter. En dat vind ik wel heel onzeker. Dus hoe denkt het college dat af te vangen? Dat is ook een vraag. Nou, dan de manier van financieren. Het lijkt nu van, joh, we hebben hier wat geld over, dus dit kunnen we wel doen. Ik bedoel, op macroniveau maakt het allemaal geen bal uit natuurlijk, maar onze lijn is toch veel meer. We hebben op projecten geld over, dat gaat gewoon terug in de tas. En we hebben een nieuw project, dat beoordelen we opnieuw of het beantwoord aan de criteria. En daar stellen we dan ook geld voor beschikbaar, punt. Maar niet dat ondershands nog eens even schuiven met budgetten. Laten we daar niet aan beginnen. laten we het gewoon transparant houden. Dan weten we hoe de lijnen lopen. Want als we geld tekort komen, doen we het ook niet zo. Een laatste vraag, dat is dat er een totaalbedrag genoemd wordt. Maar hoe dat is opgebouwd, daar wordt eigenlijk nauwelijks inzicht in gegeven. En ik lees bijvoorbeeld dat wij dat in het budget een verlichtingsinstallatie is opgenomen. En nou, ik heb dat geïnterpreteerd als de verlichting van de ijsbaan. En dan denk ik, nou, was die oude verlichting dan ook van de gemeente of was die van de ijsclub? Dat soort vragen. Hoe is die opbouw van die bedragen tot stand gekomen? Dank u.
Voordat ik meneer Van der Minkel is het woord geef, moet ik even melden dat de heer Rietveld de vergadering heeft verlaten wegens omstandigheden. Niet ernstig, maar hij moest echt naar huis. Meneer Van der Minkel is.
Voorzitter, dank je wel. Alle vragen die al gesteld zijn, hebben ook onze aandacht. De vraag van mevrouw Pieso zou ik wat willen aanscherpen. Als ik hem niet goed begrepen heb, dan mijn eigen draaier aangevend. Van hoeveel was er inderdaad nu met precies over van de andere plannen die in Arkel zijn gerealiseerd? En daarmee kunnen we ook inzicht krijgen in van welk hap we daar dan nu uitnemen. We zijn het van harte eens met de oproep van het CDA om dit plan niet alleen te toetsen, maar ook verder uit te werken in een echt plan. We hebben nu slechts 4 of 5 alinea's waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het plan min of meer eruit ziet. Maar bij plannen van dergelijke omvang lezen we wel eens meer A4'tjes. En daar hebben we nu echt behoefte aan. En daarin hopen we ook de antwoorden natuurlijk terug te zien die mevrouw Kis van de VVD zojuist stelde. Nee, nu echt dat wij het een mooi plan vinden. Een plek ook die echt een upgrading verdient. Ik ben er vanmiddag nog eens langs gereden. Ja, dit seizoen kun je rustig zeggen dat er geen gebruik van wordt gemaakt, want je loopt tot je enkels in het water. Dus ja, er mag echt wel iets gaan gebeuren. Nog een punt over het schrappen van het amfitheater. Samen met de bruggen, dat zou een bedrag van iets van 60.000, 70.000 euro schelen. Die hele afweging komt bij ons zo over van, laten we dat maar schrappen. En dan houden we die 3 ton wel over. En daar zijn we dan mooi blij mee. Want het is eigenlijk toch wel het dubbele wat we wilden verhapstukken. En dan kijkt daar niemand meer naar. Ik zou het willen omdraaien. Ik zou echt naar die toets willen waar het CDA ook voor pleit. En misschien dat als we dat plan zo meteen in een uitgebreidere versie zien, zeggen van dat amfitheater willen we misschien juist wel. Want dat zou ons juist iets kunnen toevoegen als je daar echt dorpsactiviteiten wil creëren. Dus graag, ik zou haast helemaal geen mondelinge toelichting willen op die vraag. Wij willen eigenlijk gewoon een nieuw stuk waarin dat dan is verwerkt. Nog een punt over de parkeerplaatsen. Ja, prima als je daar kunt parkeren. En niet alleen omdat ze dan een parkeerplaats bij mij voor de deur en minder innemen, want dat vind ik allemaal prima. Iedereen is welkom in onze prachtige gemeente. Waar ik wel mee zit is dat ik denk dat bij de uitvoer van het plan zoals het er nu ligt, dat het een aantrekkingskracht heeft juist op mensen die te voet over de schoolstraat komen naar het Waardje. En mijn vraag is dan aan de wethouder van verkeer, is er voldoende nagedacht over Pardoes overstekende recreanten die daar even een balletje gaan trappen, de hond uitlaten of wat dan ook. Ik zie er maar al te vaak dat mensen met een zwemband en grote flippers aan hun voeten even oversteken. En dat zal alleen maar drukker worden. Iets heel anders. Toegankelijkheid voor gehandicapten. Ik denk dat eraan gedacht is of wordt, maar wel belangrijk. En dan nog iets over het puin of afval van betonsom. Ja, dat is belangrijk. Ik zou hem ook anders willen inschieten. Het terrein van Betonson wordt op dit moment opgeruimd. En je zou haast een parallel met het vorige agendapunt denken. Er zijn misschien wel objecten die zich dat heel goed verlenen om juist toe te passen op het Waardje. Misschien dat er met wat kunst en vliegwerk wel een mooie skatebaan van overtollig beton te fabrieken is. Of iets dergelijks. Maar ik zou er denk ik best een klein budgetje voor over hebben om een kunstenaar daarmee op pad te sturen, maak er iets moois van. Dat zijn suggesties en vragen of vragen verpakt in suggesties. Maar wat ons betreft een prima plan, maar het mag nog wel een beetje beter doordacht en uitgebreid worden.
De wethouder in eerste termijn. De wethouder heeft natuurlijk allebei, dus niet alleen het vaartje, maar ook de verkeerswethouder. Dus meneer Van Houwingen, gaat u gang?
Ja, en niet de financiële wethouder, die zit hier ter linkerzijde. Maar